Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
Met een nabeschouwing op de gisteren verreden Grand Prix van Japan op Suzuka, waar Max Verstappen de tegenvaller in Singapore achter zich liet en Red Bull Racing de zesde constructeurstitel veilig stelde. Red Bull pakte hun tweede opeenvolgende constructeurskampioenschap en hun zesde totaal. Het was de 13e keer op rij dat Max Verstappen won vanaf pole position, waarmee hij het vorige record van Michael Schumacher versloeg. Verstappen had nooit eerder een ronde op Suzuka op een droge ondergrond geleid. Lando Norris heeft nu 10 podiumplaatsen zonder overwinning. Slechts 4 andere coureurs hebben evenveel podiumplaatsen zonder overwinning. Te weten Nick Heidfeld, Stefan Johansson, Chris Amon, zeg ik dat goed?
Chris Amon.
Amon. Chris Amon, yes, yes.
Recht aan, als je de zitteraars mag geloven, zal het wel Amon moeten zijn.
En Ramon Grosjean ook nog eens. Het was de tweede keer dat beide McLaren's op het podium stonden sinds eind 2014, toen Daniel Ricciardo en Lando Norris eindigden. Die eindigden in 2021 als 1-2 op Monza. Piastri voegt zich bij Jack Brabham. Tim Schenken, correct me if I'm wrong.
Schenken.
Dank je. Alan Jones, Mark Webber en Daniel Ricciardo als Australische Formule 1 podiumfinishers. Dan, Charles Leclerc is met zijn 4e plaats op Suzuka de 1000 WK-punten voorbij.
1000?
1000.
Mooi. 1000.
Heeft er nu 1003 in totaal bij elkaar gereden in zijn Formule 1 carrière. Leuk voor Wikipedia.
Ja. Inderdaad.
Had ik Toto Wolff daar ongetwijfeld anders over.
Ja, inderdaad. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? De dominante zege van Max Verstappen en het kampioenschap van Red Bull. De kwestie Sergio Perez. De aanhoudende groei van McLaren. Hard tegen hard bij Mercedes. De actie in de subtop en het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Qatar. Want daar kan het allemaal gaan gebeuren. En de luisteraarsvragen die zijn binnengekomen via X Twitter. Twitter X. Dank daarvoor. Aflevering 159 van Race Reporter. Seizoen 7 alweer van deze onafhankelijke Formule 1 podcast. Host ben ik, Lucas Degen. Met een hele speciale line-up. Jeroen Scholten is er niet. Hij heeft een griep. En er is wel een andere Jeroen. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver. En van onder andere ook het boek Formule Hopeloos en Volgas Magazine. Vraagt iedere keer weer, wanneer komt de volgende uit?
Mid-november.
Mid-november. Welke kleur?
Welke kleur? Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar de laatste twee die waren ongeveer blauw. Dus het zal deze keer wel weer wat anders worden.
Maar is het dan niet dat je gewoon roulette doet? Dat je de eerste kleur van...
Ja, het is meestal onze opmaakstudio. Die komt met een voorstel. En dan meestal zeggen Hans en ik, ja, oké, okay, prima.
Okay,
en zo gaat dat dan. Okay. Zo makkelijk kan het zijn.
Terug van weg geweest. Charles, ik heb jou zo lang niet gezien. Ik had een cadeautje voor je. Een hele mooie kalender met het hele seizoen. Het is nu september. Dus ik heb jou volgens mij... Wanneer heb je voor het laatst gezien? Die special volgens mij toch nog? Of de awards?
Geen idee. Ik weet niet eens wat ik gisteren heb gegeten, maar dat is wel even geleden.
Oké, nou, lang geleden. Charles Jalving is hier. Stukje marketing, stukje autosport, fotografie en oprichter van kartkings.nl.
Ja.
Kartonderdelen. Speciale gast in de studio. Zeer vereerd dat hij aanschrijft. Alad Kaf, LLFF. Welkom!
Hey. 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 En een D, hè?
En een D. Ik vind het zo grappig, Alad Kaf. Want ik kijk al Formule 1 sinds 91. En toen zat je volgens mij nog bij Eurosport.
Toen zat ik nog niet eens bij Eurosport.
Oh, nou kan je nagaan.
92 ben ik daar begonnen. Ja. Ja. Grand Prix van Zuid-Afrika, 1992. En er zit toevallig net iemand die twittert een fotootje van mij en John Watson.
Ja.
En of die X't dat, weet ik veel hoe je dat noemt. Die twittert dat. Ja. En die dat is inderdaad mijn allereerste Grand Prix was dat.
Nou, wat grappig.
Ja.
Weet je nog die race ongeveer hoe dat ging?
Want het was de eerste wedstrijd van... het was Mansell en Patrese.
Klopt, ja. Die gingen er vandoor als een malle.
En Mansell werd het jaar wereldkampioen in Hongarije. Dus die won ongeveer alles. Ja. En toen was niet alles beter. Hè? Want als je ik zin heb en ik gebruik dat jaar wel eens als voorbeeld.
Ja.
Als mensen zeggen, ja, het is niet spannend, zeg ik niet spannend. In de tijd toen ik begon met Formule 1, dan was Mansell die trainde op pole.
Ja.
En dan stond Patrese daar ongeveer een seconde achter.
Ja.
En dan een seconde achter Patrese stond nummer 3.
Ja, klopt. Hè?
En als je 4,5 seconden te langzaam was, stond je net buiten de top 10.
Ja.
En als je nu gewoon 18e te langzaam bent, sta je gewoon 16e.
Ja, dat is wel,
dus het was, maar het was ook alweer gaaf hoor.
Ja, 92.
Jemig, man. Ik begon Formule 1 te kijken in 1998 volgens mij.
Mooi hè?
verschil moeten zijn.
Met hakje in de wereldkampioen.
De Grand Prix van Japan. Fantastische Grand Prix. Er ligt in Japan. Een mooi boek op tafel van de Ikigai. Hoe heet dat ook alweer?
De Ikiging.
Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven. Het ligt hier op tafel. Dus mocht je het willen lezen tijdens deze podcast. De race, wat vonden we ervan? Het was weer vroeg op. De race begon om 7:00. Het begon de start. Ik stond om 5:15 alweer naast mijn bed. Bij de start al giga chaos. Hopen brokstukken op de baan. Safety car kwam de baan op. En geen strijd om de zegen deze keer. Maar achter Max Verstappen was het spannend tussen de McLaren's, de Mercedes en de Ferrari's. De Twitter-poll, die doen we iedere keer, zetten we die uit. Dan kan je een ster geven, de rating. Luisteraars gaven 3 sterren van de 4. Allert, om met jou te beginnen, wat vond je van de race? Hoeveel sterren zou jij geven van de 4?
Oh, ik geef hier de race altijd wel gewoon een top 5 sterren of zo. Okay. 4 sterren, weet ik veel. Nee, maar de race was eigenlijk was hier heel leuk, want het was... aan alle kanten was het goed. Max deed niks verkeerd.
Nee.
Deed alles goed. Team deed alles goed. En daarachter was het ook nog een leuke strijd. En we hebben ook nog ons vermaakt met mensen die klunzig in de rondte reden. Dus er zat alles in deze wedstrijd.
Ja. Jeroen Nemmendaal, wat vind jij van de race?
Ik kan me wel vinden in die 3 sterren. Zoals we natuurlijk hier wel vaker gezegd hebben, ik wil graag strijd vooraan. Dus om ook te zijn, als Max Verstappen 20 seconden wegrijdt bij de rest, vind ik het een beetje vervelend. Maar daarachter was het erg leuk. Strijd tussen, het was geweldig om McLaren te zien. Die gaan echt van sterkte naar sterkte. En ook die strijd tussen Ferrari en Mercedes. Ik moest er erg om lachen dat op een gegeven moment Carlos Sainz over de radio herkende dat Mercedes zijn eigen strategie uit Singapore op hem aan het toepassen was. dat was hartstikke leuk. We gaan het zo meteen nog wel over het tranendal Sergio Perez hebben. Maar dit was zelfs voor Sergio Perez standaarden heel, heel slecht. Maar dat is ook alweer voer voor podcast.
En jij, Charles?
Achter Max was het gewoon leuk. Je had verschillende teambattles met AlphaTauri, Lab One, de McLaren's, de Mercedes'en, bij de Williams in de pitbox, weet je wel. Dus dat zat allemaal wel dicht bij elkaar.
Maar Max is toch ook gewoon leuk?
Natuurlijk. Ja, maar om het beeld te schetsen, ik had collega's die zeiden vorige keer naar Singapore, van ik vond er helemaal niks aan, weet je wel. Max zat er niet bij en dit en dat. En nu was het, was weer tof hè, Max weer de eerste. maar... Qua race vind ik het niet per se.
Nee, klopt.
Maar dat zijn Max Verstappen fans en geen Formule 1 fans. Ja. Dat is een belangrijk verschil, denk ik.
Zeker.
Om Martin met huis, de deur in huis te vallen. Weer een vraag binnenkrijgen van Wim Boele. Allard Kalf begint. Je hebt natuurlijk het draaiboek niet bij.
Ik ga gewoon lekker zitten. Ik ga gewoon lekker zitten en ik hoor wel wanneer
help
ik
even. Moet zeggen,
Charles, wil jij hem oplezen? Want ik ben dyslectisch.
Wim Boele vraagt, geldt de regel nog dat teams 2 keer een young driver een FP1 moeten laten rijden? Ik heb dit jaar alleen Schwartzman en Drugovic nog gezien. Wachten de teams tot de laatste races en geldt Lawson nog als young driver voor die regel, aangezien hij nu al 3 GP's gereden heeft?
Ja, het antwoord is, het simpele antwoord is ja, die regel is er nog steeds. Het antwoord is ook, volgende is dat de teams wat langer wachten dan een jaar geleden. Maar het is ook niet helemaal waar wat hij zegt, want we hebben natuurlijk ook Nick de Vries gehad en Logan Sargeant. En Oscar Piastri, die zijn natuurlijk ook alle 3, hebben die hun rookie-sessie gehad tijdens de allereerste Grand Prix.
Als je een rookie laat debuteren, dan voldoet je al aan de regel, zeg maar.
Ja, dat is vorig jaar, hebben ze dat eigenlijk bij Sauber ontdekt. Of bij Alfa Romeo, toen ze Joe gingen laten debuteren. Of het is alweer 2 jaar geleden, nee, vorig jaar. En volgens mij komt Schwartzman dus nog een keer ergens bevestigd dat hij ook gaat rijden. Bij Red Bull moeten ze nog mensen laten rijden. En uit mijn hoofd zeg ik dat je 5 Grand Prix maximaal gereden mag hebben voordat je er geen rookie meer bent. Dus Lawson is dadelijk het bokje, want dan telt hij niet meer. Maar bijvoorbeeld Pietro Fittipaldi, die telt wel gewoon nog steeds als rookie.
Ja. Ja, en Red Bull natuurlijk ook Perez, die reed ook wel als een soort van rookie rond.
Nou ja, precies ja. Als we even die 200 Grand Prix vergeten. Ja, precies ja. Nou, en ik geloof dat ze bij McLaren ook Pato O'Ward nog gaan laten rijden. Het zij in Texas, Mexico. Nee, Palou, die komt er voorlopig niet meer in daar. Maar Pato O'Ward, die heeft al bevestigd eerder dit jaar dat hij gaat rijden.
Volgens mij allebei, die is volgens mij, is het niet Bahrein? Die is 2 keer zelfs. Die laten ze 2 keer rijden volgens mij.
Dat zou best kunnen inderdaad, ja. Ja, precies. Maar ik weet niet wat dat
heindig
komt.
Het enige wat ik niet weet, want dat kan ik ook nergens vinden, is dat je natuurlijk, als ik AlphaTauri zou zijn, zou ik zeggen, ja, wij hebben al 2 rookies gehad. Probleem is dat die 2 keer in dezelfde auto hebben gereden. Ja. Dus je zou bijna, je zou ook kunnen zeggen, nee, want Tsunoda moet een sessie missen. Allebei de auto's. Dus ik weet niet precies, Jij wil?
Nou, ik zag dat ze in Suzuka Isaac Hadjar aan de pitmuur aan de zitten. Dus ik vraag me af of die wordt voorbereid dat ze Isaac Hadjar uit de Formule 2 ergens later dit jaar achter het stuur zetten. Daar.
Nou, Isaac Hadjar, die wist het nieuwe oogappeltje van Helmut Marko.
Ze moeten iets, hè?
Nee, dat heeft hij. Die heeft begin dit jaar heeft hij heel hoog al van de toren geblazen over Isaac Hadjar. Maar die valt toch een beetje tegen. Niet alles is zijn schuld. Maar Hadjar zou zomaar kunnen. Die gaat wel Formule 2 doen, begrijp ik.
Maar goed, de precies. Ja. Achter Lawson, zeg maar, volgens mij.
Nou, maar dat is het. Kijk, en als je kijkt in die Formule 2, ze hebben Hadjar natuurlijk rijden daar. Maar ik wil verder zo'n Dennis Hauger, die gaat het nooit halen. Ze hebben dan de Ruvela zit er geloof ik niet eens meer. Maar je hebt dan die Zane Maloney nog. Die is geloof ik ook Red Bull Junior.
Sowieso het hele Formule 2 veld is natuurlijk...
Ze hebben er een stuk of 6. Lekker commentaar geven, jongen.
Dankjewel Wim Boelen voor je korte vraag met lang antwoord. Zullen we door?
Mag.
Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Ja, ik zag grappig op Instagram een fotootje van... dat natuurlijk de constructeurstitel is binnengehaald. Iemand had Perez weggefotoshopt.
Ja, het probleem daarmee is alleen dat het niet klopt. Hè? Want zonder Perez hadden ze dit weekend nog geen constructeurstitel. Dit weekend nog niet. Over een paar races wel overigens. Want natuurlijk Max Verstappen heeft is eentje meer punten dan bij de Mercedes-coureurs. Ja.
En stel de constructeurstitel binnen nummer 6. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Strikvraag, weet iemand wie de andere heeft binnengehaald? Vettel...
Vettel alleen met Vettel, drie keer Vettel met wie ernaast zat. Webber
met Webber waarschijnlijk en Ricciardo. Ja,
oké. Okay. Gedreven, Max Verstappen slaat terug naar Singapore. Vreselijke weekend. Dominante pole en zegen in Hondaland. Laten we dat niet vergeten. Toch even de vraag. Weten ze al wat er misging in Singapore? Even kort. Weet iemand dat? Waar lag het nou aan?
Het laatste dat ik gehoord heb is dat ze eigenlijk allemaal zeggen van we weten volgend jaar in Singapore of we weten wat er dit jaar is misgegaan.
Oké, nou dan gaan we daar naar uitkijken. Red Bull, nu al kampioen, dus Verstappen, dit is een leuk feitje. Verstappen heeft 400 punten in zijn eentje. Meer punten bij elkaar dan het Mercedes team, die heeft 306 punten. Met twee coureurs. En we gaan het natuurlijk zo meteen nog wel over hebben over Lewis die voorbij is aan Alonso. Gaan we het zo over hebben. Rob Beltman, die heeft een vraag. Ook aan Allard. Jeroen, wil jij hem lezen?
Ja, Rob Beltman die zegt... Allard is iemand die de actualiteit altijd heerlijk in historisch perspectief kan plaatsen. Dus hij wil graag van jou weten, Allard. Wat is jouw mening over wat Karun Shandok en Damon Hill eerder dit weekend zeiden? Dat kwalificatierondje van Max Verstappen een historische prestatie à la Senna in Monaco was.
dat vind ik altijd moeilijk. Kijk, eerst even over deze ronde. Die was goed... En het was, maar hij was goed omdat hij zoveel sneller was dan dat Perez deed. He, want het was na Q2, toen zei ik van... joh, als ik alles plus en min, dan gaat hij een 28 rijden. He, dus die 28 kwam op zich niet echt als een hele grote verrassing uit de hoge hoed. Dus wat dat betreft was het een supergoed rondje. Een rondje waarin alles klopte. Dus een perfect kwalificatierondje. Als ik dan kijk naar Senna in Monaco, die moeten we ook als een historisch rondje zien. Maar dat was natuurlijk een hele andere situatie. Allereerst een stratencircuit en kwalificatie, dat is iets heel aparts. Senna moest ook nog, die had drie pedalen, die moest ook nog met één hand schakelen, met één hand sturen. Die moest tussengas geven. Dat is gewoon een hele andere dimensie. Dus ik bedoel, die ronde van Senna... Om dat nou de grootste ronde te noemen, weet ik ook niet. Want ik vond Max op Monaco dit jaar toch ook heel apart. Zo. Vond ik ook een fantastische ronde. Maar dit was wel, als ik zeg van even clean... het uitvoeren van een perfect kwalificatierondje... dan komt het wel heel dicht bij perfectie. Dus dan zou je hem wel kunnen vergelijken.
Ja, en het is vooral natuurlijk ook, en vooral na die deceptie in Singapore, om op deze manier weer even orde op zaken te stellen. En wat hij natuurlijk vooral ook op zondag daarna deed. Gewoon geen vuiltje aan de lucht, zonder enige problemen naar die overwinning toe rijden. Even laten weten wie er het sterkst is. Ik denk dat het vooral op die manier wel heel indrukwekkend was. Ja, maar die vergelijking met Senna.
Het natuurlijk ook wel gewoon op rails, zeg maar. Die setup is zo goed. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, voor mij was Saudi-Arabië 2021, dat hij toen in die, laatste bocht tegen de muur ging. Dat is nog zo'n rondje waar hij echt aan het vechten was.
Het stomme is, dat rondje, jij begint er al, maar dat rondje, dat is nog steeds eigenlijk het enige rondje waar ik nog steeds kippenvel van krijg.
Ja, maar dat zeg maar, dat gevoel, dat heb ik hier niet gehad. Natuurlijk, het is een briljant mooie ronde, maar Ik weet het niet. Alsof er minder druk op ligt of minder op het scherpst van de snede. Ik weet niet.
Nou ja, jij zegt het is allemaal die auto perfect en dit en dat. Perez denkt er anders over.
ik had gehoord dat dit was het grootste gap ooit op Japan. Klopt dat? 0,4?
Nou, misschien in de moderne tijd. Maar er is nogmaals, wat Allard net al uitlegde over 1992. Ik bedoel, ik geloof dat McLaren in 88 en 89 reden ze 2 seconden sneller dan de rest van het veld.
Nee, dat was het niet 88 volgens mij. Ik heb dat opgezocht voor Imola en iedereen die...
Ja, 2,7 seconden geloof ik of zo. Tussen de McLaren's en de rest.
Ja, zoiets ja. Senna was geloof ik was bijna 3 seconden sneller dan alles wat niet met een Honda motor reed.
Ja, dat is bizar. Echt bizar. Ja.
We hebben een andere Jeroen. Jeroen Kuijer, die heeft een vraag gesteld aan mij. Ah, goh, dan lees ik hem ook zelf even op. Wat vinden jullie van dat Max geen fan is van podcasts? Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Misschien...
Ik denk dat hij heeft gewoon geluisterd naar de grootste Formule 1 podcast van Nederland.
Nou, of naar de eerste. Ik denk dat hij naar de eerste heeft geluisterd. En toen dan dacht, nou ja, dit hou ik niet van. Dat ga ik niet doen.
Ja, oké. Okay.
Dit is toch de eerste?
Ik denk dat hij naar de grootste geluisterd heeft. Maar hij is nog niet naar de leukste geluisterd. En dat zijn wij.
Het gaat er niet om wie de grootste heeft. Hè?
Oh, kort vraagje trouwens.
Ik denk dat het Max ook gewoon helemaal geen reet interesseert. En dat hij daar gewoon ook helemaal geen tijd voor heeft. En dat hij denkt, jullie lullen allemaal maar lekker.
Dat vind ik wel jammer.
Laat mij maar lekker
ik
met rust.
Een bannercampagne in Monaco. iedereen die in Monaco woont, die krijgt een banner te zien. Over podcast, ja?
Nou, ik kan ook een geimpje verlappen. Ik ben ook totaal geen fan van podcast. Ja, ik vind het wel gezellig dit. En er is al gratis drinken en nootjes. Dus,
ik las iets...
Jij zit hier al even het gratis bier.
Ik las in de media dat Allard Kauf dat jij een tweetalige podcast gaat beginnen. Kan je daar heel kort iets over zeggen?
Een tweetalige podcast?
Nederlands en Belgisch, toch?
Een tweetalige podcast, ja, dat vind ik heel bijzonder.
Weer verkeerd gelezen?
Het is eigenlijk zo dat begin dit jaar zei iemand tegen mij van waarom heb jij geen podcast? En toen zei ik, dat zou ik wel willen, maar dan wil ik iets maken wat er niet is.
Aha.
En daar ben ik toen een beetje op gaan broeden. En dat duurt dan altijd heel lang bij mij.
Maar de podcast.
En ik wil hem met Kees van Gint maken. Want ik vind met Kees, Kees en ik, dat is een leuk duo. En dus we hebben nu wel iets bedacht wat we gaan maken. Overigens, sinds vanmiddag zou die tweetalig kunnen zijn. Omdat mijn derde gast, die spreekt geen Nederlands. Mm. En die moet nog wel even ja zeggen, maar dat zou ik wel heel leuk vinden.
Yes.
Dus we maken er, nemen er van de week een op met Peter de Bruin. En die kent niemand, behalve Charles waarschijnlijk.
Tuurlijk kennen we Peter de Bruin.
Oh, heel goed. Jij kent hem wel. Ja, Charles dus niet, of wel?
Nee, ik twijfel.
Oh. Peter de Bruin, wereldkampioen karten 1980. Ja. En kijk, Peter, en we nemen er een op met Gijs van Lennep. En ik, eigenlijk heeft Hans Harald zichzelf aangeboden.
Oh, lachen.
Ja,
dus,
mooi.
Dus
ja,
dan moet
mooi,
ik wel, mooi. Hij moet, die moet ik alleen nog even wel even goed regelen. Maar goed, want wat ik eigenlijk wil doen is, Peter de Bruin, die werd wereldkampioen karten in 1980. Met een kart die ontworpen was en gerund werd door Kees van der Gint. En hij heeft nog een tijdje gereest, een seizoen, maar vond dat helemaal niks. En heeft daarna enorm veel talenten begeleid. En voor mij is hij een absolute held. En ik vind het leuk om iets te maken met mensen die niet zozeer heel erg in de spotlight staan. Wel hun sporen hebben verdiend.
Ja.
En daar gewoon, gewoon met, eens even rustig dus. over praten. Over het verleden, het heden en wie weet de toekomst.
Nou, leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het echt volgen.
En Gijs, vergeet niet, hè, bijvoorbeeld Gijs van Lennep heeft Le Mans gewonnen met Dr. Marco.
Ja. Ja, dus ja. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken. En mocht je nog wat plug-in advies willen...
Leuk.
We gaan het erover hebben. Want er zit er een beetje
ik ga hem eerst opnemen, dan zien we het.
Ja, ik wil graag de beta horen. In de beta podcast. We gaan het erover hebben. We kunnen kiezen kort of lang over hebben. We gaan het hebben over Perez. Een totaal ramp weekend. Kan iemand mij uitleggen waarom hij na 4-5 ronden al 14e, 15e, 16 lag? Omdat er was een safety car, er ging hij naar binnen of iets? Of...
Ja, omdat hij schade had in de eerste ronde. Hij reed schade in de eerste ronde en dus moest hij naar binnen voor een nieuwe vleugel.
Die had ik even gemist. Wie had was dat omdat Sainz stuurde?
Dat was die kleun met Sainz en met Hamilton inderdaad. Ja. En ik denk dat we het hier zeker over moeten hebben, want we hebben nu 1 vraag in ons draaiboek staan, maar we hebben er wel 36 over gehad, over wat Red Bull met Perez moet doen. Het is ook al een terugkerende vraag natuurlijk.
Ja.
En vooral ik blijf Sergio Perez altijd tot op zekere hoogte verdedigen, maar na dit weekend weet ik ook niet meer waar ik het zoeken moet. Want
Slikker bedoel
het was echt om te huilen. Echt om te huilen.
Ja, en in het weekend dat Lawson een soort van op de reservebank.
Nou, en dat iets. Dus inderdaad, want dat die context speelt ook nog mee inderdaad. Er is zoveel discussie over het feit dat Lawson nu in 2024 niet gaat rijden. Of althans, daar lijkt het nu op. En dan tegelijkertijd inderdaad in die context zo'n prestatie neerzetten. En zo door de mand vallen en zo door de ondergrens heen zakken. Ja, ik weet niet of Perez zichzelf heel erg geholpen heeft dit weekend.
Oi, 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 oi.
En dan ben ik altijd de grootste criticaster van Sergio Perez, sterker nog. Met van alles bedreigd begin dit jaar. Toen ik een keer zei dat Sergio Perez niet meer was dan tweede rijder. Maar uiteindelijk is hij dat wel. En is hij ook nog best een hele goede tweede rijder. Want als je hem nodig hebt, dan staat hij er vaak wel.
Ja.
En dit weekend wil ik eigenlijk toch ook wel weer een beetje een lans breken voor hem. Want het gaat in de kwalificatie niet goed. Dat kan hij zichzelf aanrekenen. Daar moet hij aan werken. Maar wat er in de race gebeurde. Ik hoorde Jan Lammers gisteren zeggen dat dat ongeluk voor de eerste bocht, dat de schuld van Perez was omdat hij een slechte start had. Ja, hij had zo'n slechte start had hij ook weer niet. Want uiteindelijk reden ze met z'n vieren naast elkaar. En degene die met hem op dezelfde rij startte, reed daar ook nog. Hè? Dus die rij had gewoon een wat slechte start. En ze kwamen van achter, kwamen ze er even langs. Ja. Toen reden ze vier dik. Hij wordt opgesloten. Ja, en wordt geraakt. En hij heeft meteen schade. Nou, dat zijn dingen en dan vind ik het, dan moet je nooit, dat soort dingen vind ik, moet je niet over schuld hebben. Als je nou met z'n vieren naast elkaar gaat rijden, dan kun je elkaar raken. Dat is gewoon autosport.
Je hebt wel oorzaak gevolg, hè? En hij heeft natuurlijk al een paar keer Q3 niet gehaald.
Nee, maar kijk,
dan kom je wel in de druk.
Nee,
zeg maar.
Dat ben ik met je eens. Kijk, en als hij en heel even Jeroen, als hij daarna moet hij een nieuwe vleugel halen. Daardoor komt hij achteraan terecht. Dan komt hij Magnussen tegen, wat hij gewoon heel klunzig doet. Maar als het allemaal normaal gaat, komt hij de hele Magnussen niet tegen. He, dus, en misschien heeft hij ook wel gedacht, hij heeft me gezien, hij laat me voorbij, want ik ben zoveel sneller. Maar dat deed hij gewoon heel klunzig. En dan blijf ik zeggen, jongens, is nou die Red Bull zo goed of is Max Verstappen zo goed? Hè? Want misschien is dat ook wel de snelheid van die Red Bull. Hè? Want het gat is niet zo groot met Perez. Dat kan niet zo zijn. Het zit boven zijn bovenkamer misschien niet zo goed. En dan zeg ik, en dat is het laatste wat ik zeg, wie moet je er dan in zetten?
Klopt.
Eens. Nou ja, en dit is inderdaad de discussie die we hier al lange tijd gehad hebben. Want ik denk ook inderdaad dat hij mentaal heel veel worsteling heeft gehad dit seizoen. En inderdaad, wie zet je er dan in? Maar ik vergelijk het ook, want Ocon had natuurlijk exact dezelfde in die openingsronde. Die maakte ook contact met Albon. Hè? Albon ging half de lucht in. Ook Ocon stuk, moest ook naar binnen, moest ook een nieuwe vleugel, moest ook van achter beginnen. Ocon, die zet gewoon de bit tussen zijn tanden. En die finisht uiteindelijk die wedstrijd als negende. En die rijdt wel gewoon een knappe wedstrijd uit. En dat is waar ik vond dat Perez op dit moment, en in ieder geval dit weekend, door de ondergrens heen zakte. Ik had het idee dat er gewoon te veel frustratie in zat. Of dat hij gewoon te snel weer naar voren wilde. Ja. En inderdaad, die move op Magnussen. Ja, ik vond dat echt kinderlijk. Echt een domme fout.
Ja, dat was gewoon niet.
Wat je met al die ervaring. Met al die ervaring kun je dat gewoon niet doen. En dan zeg ik die context inderdaad tegelijkertijd wel lossen natuurlijk. Die is momenteel even een t-shirt van de week. Dat is natuurlijk ook alweer zo.
Ja, maar is die zo goed dan?
Nou, dat weten we dus niet. Maar het punt is, hij laat zich op dit moment wel gewoon lekker zien. Ja. Hij deed het dit weekend, eindigde die weer voor Lawson. Voor Tsunoda. Hij heeft natuurlijk in Singapore gewoon een hele knappe wedstrijd gereden en punten gehaald. Ja. Die zit er op dit moment wel even lekker in. Ik weet het niet. Laten we ook dan meteen de vraag er maar bij pakken, want dan kunnen we het ook verder bespreken. Want we hebben dus heel veel vragen over die kwestie Perez gehad. Maar laten we die van Hidde pakken. Die zegt, met de aankondiging van Tsunoda en Ricciardo bij AlphaTauri voor 24 lijkt er geen plaats voor Lawson. Tenzij je de structureel niet leverende Perez eruit gooit en Liam Lawson naast Max Verstappen zet. Risico, maar slechter wordt het niet. Wat denken jullie? Ik denk sowieso niet dat Liam Lawson in een Red Bull Racing moet worden gezet. Want dat hebben we namelijk ook wel eens gedaan met Albon en met Gasly. En dat werkte gewoon niet. Lawson moet in een AlphaTauri zitten. En ik denk dat ook de misrekening is die ze bij AlphaTauri gemaakt hebben door Ricciardo en Tsunoda erin te zetten. Maar goed, ik ga er verder niet over. Maar dat is wat ik vind. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze nu Ricciardo bijvoorbeeld aan het achter de hand houden voor het geval dat dit verhaal met Perez in 2024 nog verder naar beneden gaat. En dat hij er op termijn, dat hij er halverwege alsnog uitgaat.
En wat natuurlijk raar is, is dat ze, wat mij betreft Ricciardo niet Alfa Tauri zetten. Als je Nick de Vries eruit zet omdat je vindt dat hij te oud is en Alfa Tauri een opleidingsteam is,
ja,
dan is het niet logisch dat je Ricciardo wel in een Alfa Tauri zet. Hè? Dus dat is natuurlijk één.
Sinds van afgelopen seizoenen.
Dus dat is één. Bovendien ben ik van mening dat Ricciardo absoluut niet beter is dan Perez. Daar heb je, je hebt een lach en je hebt in Amerika heb je iemand met een cowboyhoed en die met een paard door de pitstraat wandelt. En je hebt, maar hij komt daar om hard te rijden met een auto, niet om op een paard te zitten. Hè? Dus, nee, en dus je hebt die PR-waarde van Ricciardo, dat begrijp ik ook wel. Maar als je gewoon puur naar de resultaten kijkt. Ik geloof dat hij het eerste jaar dat zij samen reden, Ricciardo en Max, als ze allebei aan de finish kwamen, is hij geloof ik maar twee keer voor Max geëindigd. En de rest was Max altijd de betere. Dus hoeveel beter is Ricciardo dan ten opzichte van een Perez? Ik denk helemaal niks, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Je hebt kritiek op Perez. Dat klopt. Als hij zegt dat hij wereldkampioen gaat worden en Max erbij gaat rijden, zeg ik, Perez, dan moet je niet zeggen. Klopt. Want zo goed ben je ook niet. Ja. Maar je kan hem er wel goed bij hebben. Hè? Dat is wat ik vind. En dan denk ik, had Liam Lawson en Tsunoda bij Alfa Tauri gezet. Maar ja, er zijn misschien ook wel dingen die wij niet weten. Nou, misschien heeft Liam Lawson wel een contract voor 2025 bij Alfa Tauri. Misschien heeft Ricciardo wel een contract voor 2025 bij Red Bull Racing. Probleem blijft, Perez en Ricciardo zijn allebei dertigers. En je moet kijken wie komt daarna. En dat is of Yuki Tsunoda of Liam Lawson.
Maar zie jij Tsunoda ooit nog bij Red Bull Racing eindigen? Ik niet namelijk.
Nou ja, hij is nu al heel erg Honda. Dus je zou, dan zou je zeggen, hij gaat uiteindelijk naar Aston Martin. Maar, toen hij kwam, toen iedereen die ik binnen de Red Bull familie sprak, die zei, hij is zo snel. Ja. Nou ja, en hij krijgt in ieder geval de tijd om dat te bewijzen. Om het tegendeel te bewijzen. Hij krijgt de tijd om te leren en dat te bewijzen. En dat is ook precies wat ik, of het nou een Piastri is of een Tsunoda of een Mick Schumacher of een Nick de Vries. Die mensen hebben wel tijd nodig, allemaal.
Ja. Maar dat vind ik wel bijzonder aan Lawson. Natuurlijk, we weten dat hij het talent had. Reed ook in Japan al. Nou, dat is een vrij hoog niveau. Maar ik vind hoe hij zijn debuut heeft gemaakt op Zandvoort, Singapore, hier nu weer. Ik vind dat echt oprecht knap. En hij doet natuurlijk wel eigenlijk wat we hadden gehoopt. En misschien stiekem een beetje hadden verwacht van Nick.
Alleen in Singapore. Want voor de rest, als je de tijden gaat vergelijken, is het niks beter dan wat Nick deed. He, dus even gewoon en
goed, zonder pre-season testing, zonder alle ervaring.
Nee. Maar kijk, Zandvoort was natuurlijk heel makkelijk voor hem. Want iedereen roept wel, dat was heel moeilijk. Maar Zandvoort was de makkelijkste Grand Prix. Stap in, ga rijden, alles is goed.
Maar omstandigheden waren verder van makkelijk, hoor.
Nee, maar dat is zijn werk. Ja, maar
er was geen verwachtingspatroon.
Dat is juist nul verwachtingspatroon. Helemaal gewoon als hij laatste.
Dat hadden we ook met Nick op Monza vorig jaar natuurlijk.
Juist, maar dat was ook de makkelijkste Grand Prix. Ja. En het begint nu. En Liam moet nu een stap maken. Net als dat Piastri gedaan heeft. Net als dat veel mensen doen. Nu moet hij de stap maken.
En dat is dus hetgene wat me dus zo tegenstaat aan het feit dat ze hem nu dus weer aan de kant gaan zetten op de reservebank. Want je moet hem nu juist laten rijden. Hij zit nu, nu heb je hem de kans gegeven. Hij heeft laten zien dat hij houdt die auto op de baan. Hij rijdt niks kort. Vergelijk dat met een sergeant. Die ontwikkelt zich gewoon niet. En om dan inderdaad wat je zegt. Om zo'n Ricciardo, wat gewoon een dertiger is, om die dan in zijn opleidingsteam te zetten. Ik snap er helemaal geen klap van. Maar denk je echt dat ze nu voor Red Bull al besloten hebben wie ze in 25 in die auto gaan zetten? Want ik vraag me dus af of dit niet juist een manier is om rijders tegen elkaar uit te testen.
Oh nee, absoluut, absoluut. Want kijk, tot en met 5-26 heb je geen probleem, want dan blijven Verstappen wel.
Ja.
Dus je wil iemand hebben die een Perez, die tweede rijder is, een Ricciardo of een Hulkenberg voor mijn part. Die kun je er goed naast hebben, want Max haalt de kolen wel uit het vuur. Maar het is juist de tijd dat Max er dadelijk niet meer is. Wie ga je er dan in?
Wie is de volgende?
Goed, dan doe je geen Ricciardo, geen Perez. Yuki zie je ook niet. Lawson is nog veel te vroeg om dat echt te zeggen.
Jawel.
Even sum up. Daniel is natuurlijk wel de publiekstrekker. Ja. Misschien hadden ze al getekend voor Zandvoort. Dat is dat gewoon al. Want je moet ook denken aan de politiek en de marketing. Yuki, misschien vanwege Honda. Misschien heeft Honda heel hard gezegd, Yuki moet blijven rijden. En het laatste dingetje wat ik heb gehoord is mogelijk dat Liam wordt uitgeleend aan Williams.
Het zou het domste zijn wat ze kunnen doen.
Ja?
En voor Lawson ook. En voor Williams is het domste wat ze kunnen doen. Je wil zo'n jongen. Dan ga je dus iemand een jaar in die auto zetten. En die ga je leren Formule 1 coureur te zijn. En dan zegt Red Bull na een jaar, dankjewel voor het opleiden, we nemen hem weer terug.
Die is, maar als je punten binnen had.
Nee, dat, ja, maar dan kun je toch veel beter iemand nemen die je twee, drie, vier... Ja, die met jou meegroeit. Ja.
Maar ja, we gaan het straks nog over Sarge, want ja, we maken nu een sprong inderdaad. Ja. Maar, ja.
Laten we kijken naar de subtop. McLaren, dubbel podium. Hartstikke leuk sinds 2014, tweede keer. Dus Ferrari en Mercedes komen net tekort. Norris rijdt weer de sterren van de hemel. Best of the rest. Vierde P2 in 7 races. Norris gaat goed bezig. Ik moet ook altijd heel erg lachen om Norris. Ik vind het een leuk ventje. Rookie Piastri wordt alsmaar sterker. Was dat zijn eerste podium?
Zeker.
Zijn eerste podium. Starten vanaf de eerste rij. Wat ik ook zo fijn vind.
Eerste keer Suzuka, hè?
Ja.
Ja, eerste keer Suzuka en dan meteen eerste front row en eerste podium. Maar we hebben het hier natuurlijk dit seizoen al een aantal keer over gehad. Ik ben zo onder de indruk van Piastri. Ja. Ik heb natuurlijk ook naar boven zien komen vanuit de Formule Renault, Formule 3, Formule 2. Het is zo'n ontzettend groot talent, die jongen.
Is de rookie seizoen op het podium sinds, zoals was het 2012 of zo?
Dat zou best kunnen, ja. Ja, Kevin Magnussen deed het geloof ik ooit. Dit is een allereerste Grand Prix voor
sowieso McLaren. Sowieso de eerste McLaren-rijder sinds Kevin Magnussen.
Ja.
Volgens mij is het al die andere dingen, hoor.
Het mooie is dus ook dat hij na afloop ook zei dat hij was eigenlijk helemaal niet zo tevreden over zijn wedstrijd.
Ik heb hem een nieuwe Raikkonen genoemd.
Nou ja, maar een beetje wel, toch? Daar doet hij mij dus ook aan denken. Hij is heel cool. Hij is zo zelfkritisch. Hè? Ik bedoel, Lucas, jij had natuurlijk al een aantal keer aan dat als hij een keer door iemand naast de baan wordt gereden, dan mekkert hij er niet over.
Maar ook na gisteren was het van,
nou ja, ik vond eigenlijk helemaal niet dat ik zo goed reed. En dit was een van mijn mindere races. En die high degradation races, ja, daar moet ik nog aan werken. En denk ik, hij is zo alleen maar gefocust op zichzelf verbeteren. En hij analyseert zo goed, zeg maar, waar het nog aan schort. Want het is een beetje, ik had ook gisteren een aantal mensen via Twitter die dan zeggen van, ja, hij ligt nog wel een beetje ver achter Norris. Ik noem dat maar een beetje het Ajax-probleem. Het zijn mensen die denken dat Marie Stijn na 3 weken landskampioen moet worden. Maar weet je, je kunt niet meer van hem verwachten. Maar je ziet hoe die groeit dit seizoen. Natuurlijk loopt hij nog een beetje achter op Norris, die meer ervaring heeft. Maar ik ben echt onder de indruk. En ik hoop heel erg dat ze in 24 dus ook door kunnen zetten, deze stijgende lijn.
En dan denk je, dan heb je die kalf weer met zijn rare theorieën. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind? Hij kent ook zijn klassiekers. Want hij heeft dus eigenlijk een hele goede start, totdat hij een beetje wielspin krijgt. En er zit er half tussen bij Max. En hij zegt dus in de persconferentie na afloop, hij zegt, ja, ik moest een beetje aan Senna en Prost denken, die hier ooit samen naar de eerste bocht reden. Ja. En toen dacht ik, laat ik dat nou maar niet doen. En toen zag ik nog Lando rijden. Ik denk, laat ik er maar tussenuit gaan. En ik denk, als je toch gewoon zo jong bent, ja, en je kan gewoon dat allemaal nog even rustig op weg naar de eerste bocht ook nog bedenken. Dan ben je voor mij gewoon dan ben je gewoon goed met je sport bezig.
Ik vind hem fantastisch.
Schumacheriaans, dus, bijna. Die extra hersencapaciteit nog om dat nog allemaal te kunnen bedenken.
Gewoon lekker onder. En dan gewoon ook, wat jij zegt, van de baan afreden. Dan zeg je gewoon, oh, it's a bit, could have left me a bit more room.
Ja. Ik vind het genieten. Absoluut, hij is top. Die komt er wel.
Ja, en ze hebben natuurlijk nu ook de afgelopen week verlengd natuurlijk. Dus ze hebben nu zowel Norris als Piastri echt voor meerdere jaren vast liggen. Ik bedoel, wat dat betreft, dat doet Zac Brown dan wel weer uitstekend qua contracten en dergelijke. Ja. Ik vind het heel mooi. Ik vind het mooi om te zien dat McLaren inderdaad altijd maar die stijgende lijn heeft. Ze lopen nu ook echt hard in op Aston Martin, want dat is nog maar een puntje 40-50. Ja. Ik bedoel, als ik Aston Martin was, zou ik nog niet zeker zijn voor die vierde plek, hoor.
Yep. We hebben nog een vraag ook van Gerald Smith. Onze McLaren fanclub, wat is het? Voorzitter, eigenaar, oprichter.
Oh, leuk.
Nederlandse McLaren fanclub. Die zegt ook, hoe zien jullie de prestaties van Oscar dit jaar? Ja, wat mij betreft wint hij absoluut de Oscar voor beste coureur dit jaar. Ik vind hem echt...
Kijk, de Charles is weer terug.
Charles is weer terug, hoor. Flauwe grappen Charles, heel goed.
Wat jullie al zeggen, weet je, als rookie en dan zo cooltjes blijven. Jan Norris die kan zijn borst nat maken voor volgend jaar. Ik denk dat we daar wel een mooie battle gaan zien.
Prachtig, ja.
Nou ja, wat het leuke is van McLaren is dat ze, denk ik, naast Red Bull een van de weinige teams zijn die begrijpen waarom die auto werkt. He, want ze hadden begin dit jaar een auto die het gewoon niet deed. En ze zijn daar wel bovenop gekomen en ze blijven ook een goede stap maken. Terwijl als je dat vergelijkt met de concurrentie, vooral Aston Martin.
Ik wou het zeggen.
Die vallen alleen maar terug. He, ja. En die hebben dadelijk nog een veel groter probleem. Maar goed.
Ja, ze hebben is het het team wat het meeste sprong heeft gemaakt dit jaar?
Nou, het rare is, ja en nee. Want het stomme is eigenlijk, als ik kijk naar de rondetijd van Max, die trainde, dan stond McLaren de 14e achter. Maar dat is niet zo raar. Dat zijn ze eigenlijk, staan ze dat wel meer. Hè? Een procent of wat achter Verstappen. Of binnen een procent van Verstappen. Maar dat gat is niet eens zo super raar. Er staat alleen niemand meer tussen.
Als ik het anders vraag. Als je kijkt naar de peilingen in de politiek. Stel, we doen nu peilingen. Wij kijken niet naar de punten. Hoe hoog staat McLaren dan in die ranking? Is het tweede team? Is het...
Nee, maar ze zijn sowieso nu tweede team.
Ja, maar dus boven Mercedes-Ferrari.
Nou, dat zie je toch?
Nou ja, ja, precies. In ieder geval hier wel. Maar goed, ik wil Ferrari natuurlijk gewoon op Singapore. Hè. Dus in die zin. Maar het is niet ver achter,
hè?
Nee. Maar dat is het dus. Maar het is momenteel overduidelijk. Het was Ferrari en Mercedes die Red Bull aan de challenge waren.
We begonnen
waren.
Natuurlijk met Aston Martin.
Ja, exact. En we begonnen met Aston Martin. Nou, wat Allard net zegt, die zijn teruggevallen. Maar McLaren zit daar absoluut bij nu. Wat ik zeg, Norris 4 P2's in de afgelopen 7 races. Dat is wel... En nu gaat Piastri ook podiums rijden.
Ja, doorbakken.
En dan is natuurlijk de vraag, kunnen ze dit volhouden in 2024? Ja. Kunnen ze door blijven groeien? Kijk, daar hoop ik op. Want sorry Allard, maar ik heb het inmiddels al een beetje gezien met die Verstappen van. Nu mag iemand anders weer winnen. Maar ik hoop het echt. Want meer strijd om die wereldtitel, daar hoop ik nog steeds ontzettend op.
Goed, qua punten ligt McLaren natuurlijk wel echt ver achter op Mercedes en ook wel Ferrari. Aston Martin moet ze nog wel kunnen pakken. Die rijdt natuurlijk praktisch alleen maar met Alonso rond.
Als we kijken naar McLaren, want ik zit even kijken naar de punten. Ze hadden 30 punten in op Silverstone, 28 Monza. Toen kakte het weer in en nu zijn ze weer terug. Is dat omdat die circuits de McLaren ligt? Dat vraagt hij wel altijd een beetje als af.
Nee, volgens mij is het vanaf Oostenrijk, Barcelona. Barcelona, Oostenrijk zitten ze er gewoon redelijk goed bij. En hebben ze ook wel een beetje pech gehad. Dus wat ze ook gedaan hebben, is een paar keer Norris wel een update gegeven.
Ja, ja.
En Piastri niet.
Ja.
Hè? En dat zal ongetwijfeld met budget cap of zo te maken hebben. Maar dat hebben ze ook een paar keer gedaan. Dus ze hebben dat... daar gooi je natuurlijk wel punt in het putje, zeg maar.
Gaan ze het doorzetten volgend jaar?
Ik hoop het.
Ja.
Want kijk, ik ben het wel met Jeroen eens. Kijk, van mij mag Max nog 5-10 keer wereldkampioen worden. Maakt me allemaal niet uit. Alleen strijd is wel mooi natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Als hij het 5-10 keer doet aan 2021, heb ik er helemaal ontzettend veel vrede mee.
Iets minder gezeik dan achteraf.
Maar 21. Kijk, ik bedoel, want we hadden aan het begin over van hoe lang kijken we al Formule 1. En ik kijk al sinds 1993 inderdaad, om en nabij. Maar ik vond 21, dat is denk ik het mooiste Formule 1 seizoen wat ik ooit gezien heb. In ieder geval qua beleving, qua fanbeleving. Dat is wat ik wil zien. Ik wil hart tegen hart zien. En of dat nou Hamilton Verstappen is, of dat Leclerc Verstappen, of Piastri Verstappen, of Norris Verstappen, dat maakt me niet uit.
Nee, strijd is altijd mooi. Alleen aan de andere kant ben ik wel ook heel erg met Max eens. Gelukkig dat Max ook zo denkt. Ik kan enorm genieten van het feit dat ze het zo goed voor elkaar hebben. Ja, ze beginnen allemaal met hetzelfde stuk papier. Ja. Ze hebben allemaal hetzelfde budget. Ze hebben allemaal knappe koppen. Ze hebben allemaal windtunnels. Mm. En dan bouw je iets wat zo goed is. Ja. En dan heb je ook nog de beste rijder. Ja, ik kan daar wel van genieten. Sorry.
Ja, ik kan daarvan genieten. 5-6 races. Maar in 14 races heb ik het wel gezien. Sorry, daar blijf ik bij. Moeten we het over Mercedes hebben,
Mercedes,
Lucas?
Ja. Broederstrijd tussen Hamilton en Russell. Wordt alsmaar harder. Natuurlijk in Singapore. Russell die tegen de muur aan reed. In de laatste ronde. Hamilton die altijd zo als een narretje zo. Weet je zo.
Hoe doet hij dat?
het mooiste vond ik vooral dat hij...
Nee, ik vind het een beetje een heksje met al zijn politieke spelletjes. En zijn speldenprikjes.
Lul nou niet. Als die gozer gewoon zijn helm opzet. Is hij gewoon...
Ja.
Op het topsportman.
Ja,
natuurlijk. Dat zijn ze allemaal. En daar hebben ik berekende deur dan Russell.
Kijk, degene die een beetje het narretje is natuurlijk gewoon die Russell.
Dat is ook exact. Absoluut waar. Ook zeker waar. Dat is zeker waar.
Ik vind hem echt de ideale schoonzoon of zo.
Maar dat is het dus. Hij verbergt zich dus achter dat ideale schoonzoon beeld, zeg maar. Maar het is echt wat Allard zegt. Het is echt wat dat betreft gewoon, we hebben voor mij al eerder gezegd, hier ook. Het is gewoon een beetje een vervelend ventje, die Russell. Laten we wel wezen. Maar wat ik wel heel opmerkelijk vond, was toen Hamilton hem zeg maar in spoon buiten de baan drukte, dat niet werd geclasseerd als een forcing another driver off the track. En daar moest ik wel even om.
Maar dat was het ook niet, hè?
Nou,
want hij zat er eigenlijk
toch wel
ook...
beetje.
Nee, want kijk, uiteindelijk moet je ervoor zitten. Hè? Ja. En hij heeft er nooit net... Hij zat er niet eens echt helemaal naast. Hè?
Dus, maar ze gingen allebei naast de baan, Allard. Ja, nee, ook Hamilton reed helemaal met vier wielen buiten de baan.
Denkt, zoek jij het ook lekker uit. Die denkt, je zit er niet ver genoeg naast, dus ik rijd er gewoon af. Hè? Want die Hamilton is wel gewoon een racer.
Forcing a driver off the track. Ja, dat is exact wat hij deed dus.
Maar die Russell, kijk, wat ik vind namelijk, ja, dat kun je zeggen. Hamilton, die ging ook naast de baan. En die, alleen je kan ook denken, George, daar inhalen, dat gaat niet, hè, buitenlangs. Dan kun je van tevoren kun je dat ook bedenken. Want als het namelijk, hij doet het omdat het zijn eigen teamgenoot is. Want als het iemand anders was geweest, had hij het helemaal never nooit niet gedaan. Nou, dan moet je ook niet raar opkijken dat uiteindelijk jouw teamgenoot op dat moment ook gewoon een concurrent is. Ja. Die bezig is met zijn eigen race en even vindt dat je achter hem moet blijven.
Ja. Het begint ook wel wat grimmiger te worden, heb ik het idee, tussen die twee. Dat zag je ook, dat, dat ze Park Vermeer uitstapte en dat Russell volgens mij zo langsloopt, even niks.
Ja, die Russell komt erachter, hoe goed die Hamilton is.
Ja, nou, die is ook reet goed.
Ja. Ja, ik verdien ervan. Ik vond dat tijdens Rosberg Hamilton fantastisch.
Maar het was natuurlijk vorig jaar was het zo dat Russell in zijn eerste seizoen bij Mercedes versloeg die Hamilton. Hè? In ieder geval in punten.
Ik ben verketterd. Toen ik vorig jaar, toen waren we in Jeddah. En toen sprak ik mensen van de ontwerpafdeling van Mercedes. Die ken ik. En die zei, Allard, we hebben geen idee waarom die auto het niet doet. Echt helemaal niet. We weten niet waar we het zoeken moeten. De eentjes en nulletjes zeggen dat het gewoon moet werken. Maar we hebben geen idee waarom het niet werkt. En we zoeken een oplossing. En Lewis die is alleen maar bezig met rare ook afstellingen proberen. Dit proberen. En George was toen nieuw. En die hebben ze gewoon gezegd, oké, dit is de auto. Maak er het beste van. Sprokkel je puntjes. Dus die Hamilton had ook een heel up-and-down seizoen. En zeker in het begin vorig jaar. Maar daar heeft uiteindelijk ook George Russell de vruchten van geplukt. En ik vind, Hamilton werd ongeveer afgeschreven begin vorig jaar. En dat is ook niet terecht.
Nee, dat is een fair punt.
2021.
Maar dat is wel een fair punt. Want ik vond Hamilton, de eerste helft van 2022 viel hij mij heel erg tegen. Dat vond ik ook inderdaad. En ik vond juist inderdaad dat hij zich daarna in die tweede seizoen zelf heel erg hervonden heeft. Uiteindelijk inderdaad Russell, en dat wilde ik eigenlijk zeggen. Want Russell is er natuurlijk uiteindelijk aan het einde van de rit is hij er toch gewoon voor geëindigd. En die heeft misschien naar aanleiding daarvan gedacht van, die Hamilton die kan ik wel hebben. Ja, en dit seizoen krijgt hij hem gewoon echt vol dat deksel op zijn neus. Want Hamilton laat hem echt alle hoeken van de baan zien. En dat is natuurlijk gewoon, omdat Hamilton is niet zomaar een coureur. Hij is een zevenvoudig wereldkampioen. De man kan wel wat, ja. Maar, en ik ben ontzettend blij dat hij blijft. Ik ben ontzettend blij dat hij erbij getekend heeft. Want dit soort rijders heb je nodig.
Maar ik herhaal, Lewis heeft wel echt een klap gehad na 2021.
Dat, ja, tuurlijk.
Hij ging van social media af. En
tuurlijk.
Dat hebben we bij Ayrton Senna ook nog gezien. Op een gegeven moment was Mika Hakkinen
sneller.
Ging hij
ook van social media af toen?
Ja.
Mika Hakkinen was op een gegeven moment sneller dan Ayrton Senna. Toen zei ook iedereen, Senna is klaar. En toen zei een OM-mol, die zei, Senna is een gebeten hond. Dus die ging weer harder rijden. En Lewis is ook zo. Die is gewoon op een gegeven moment, dacht hij, Russell, ik ga weer... onderschat niet wat er in 2021 is gebeurd met Hamilton.
Mercedes heeft wel gewoon echt een heel goed duo zo. Zelfs als Ferrari, zelfs McLaren.
Zeker, ik ben blij dat Hamilton
alleen
er
Red Bull
is.
Niet, maar die hebben Max dus...
Nee, maar voor mij mag Hamilton nog zo lang mogelijk blijven rijden, zolang hij nog goed is. Ja. Dus dat wordt nog een mooie strijd inderdaad. Erwin heeft een vraag.
Aan Allard. En die zegt, Allard, wat denk jij? Gaat Hamilton nog tweede in 2K worden?
Voorbij Alonso.
Hij
is voorbij en nu aan Alonso?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk uiteindelijk dat ze gewoon Perez wel... we krijgen nu nog een drie sprintraces ook. En daar heb ik toch ook wel hoop dat de Red Bull wat makkelijker is dan de Mercedes. En in principe moet Perez gewoon tweede worden. Die gaat toch niet iedere week van die knullige weekenden hebben.
Nou, dus
ik denk het niet. Vergeet ook niet... er komt ook een moment, dan moeten ze bij Red Bull even goed nagedenken. Want ze zijn namelijk nog nooit eerste en tweede in het wereldkampioen geworden. Dus er is ook bij Red Bull alles aan gelegen om Perez voor Hamilton te houden. Dus dat gaat wel lukken.
En het schandaal van vorig jaar, dat had gekund vorig jaar. Totdat Max zei, we discussed this summer, don't ever.
Je bedoelt Brazilië toen.
Ja, maar dan had Perez dan toch tweede kunnen worden.
Dat lag uiteindelijk ook gewoon aan hemzelf. Dat hij dat niet is geworden. Maar.
Als Max een beetje had geholpen. We gaan het zien. Nog een paar races te gaan.
De enige die het leuk vinden zijn Red Bull. Hè. Die willen graag 1 en 2 worden. De rest vindt het allemaal prima.
Want ik zie Max niet zomaar aan de kant gaan voor Perez en hem even laten.
Ja, misschien ligt eraan waar die ligt.
Ja. Nou ja, dat is het. Ik bedoel, kijk, Max gaat niet 30 seconden inhouden om op Perez langs te laten natuurlijk. Maar als die, kijk, ik bedoel, je zou ook hopen dat Red Bull er alles aan doet om Perez in Mexico als eerste aan de streep te krijgen. Dat zou ook gewoon qua marketing, kan ik me voorstellen dat je daarmee een hoop extra Red Bull verkoopt in Mexico als je dat doet.
We gaan het even hebben over de winnaar van de vorige Grand Prix, Carlos Sainz. Hij gniffelt, mooi woord. Hij krijgt zijn eigen tactiek uit Singapore voorgeschoteld.
Weet je, ja, eigenlijk, eigenlijk is Carlos Sainz de beste teamgenoot van Max Verstappen. Ja. Want die is namelijk de enige die hem echt... Hè, maar dan heb je wel ruzie in de tent.
Ja.
Maar Red Bull, die zou als je nou een vervanger zoekt voor Max Verstappen... Dan zou je naar Carlos Sainz moeten kijken. Ja, ik vind Sainz echt fantastisch.
Ik vond ook met Toro Rosso, met Max, vond ik echt geweldig. En ik snap ook wel dat hij toen wegging. Maar voor mij hadden zij gewoon teamgenoten mogen blijven, hoor. Richting
nee, dat ging niet.
Maar ik had het
maar dat wel. Dat vooral. Maar ik bedoel, Sainz kon het ook gewoon niet verkroppen. Dat Verstappen van de beter van de twee was. En dat heeft ook nog wel mee van me doen.
Kan er wel lekker bij hebben.
Ja, nee, ben ik met je eens. Maar ik denk inderdaad dat wat je zegt, dat je ook ruzie in de tent gaat krijgen. Want die twee, het is wel een beetje water en vuur. Hè? Net zo goed als dat je, op een gegeven moment waren er natuurlijk verhalen over dat Alonso naast Verstappen bij de Red Bull moest gaan zitten.
Ja, ja maar kijk, als je naar de Red Bull situatie kijkt en je kijkt even over Verstappen heen, dan is Carlos Sainz ook nog jong, hè?
Ja. Ik zou aan Piastri gaan denken.
Ik wil zeggen, ik zou Norris of Piastri weg gaan halen inderdaad. Ja. Daar zou ik me op richten. Maar goed.
Sainz kreeg zijn eigen tactiek tegen hem. En dat had hij snel door. En dat vond hij ook wel grappig volgens mij.
Ik vond die radio gewoon zo mooi. Dat hij dus inderdaad over van... they're doing exactly what I did to them.
Maar zat hij met de start alleen maar naar rechts te kijken. Daarom reed hij Perez omver met z'n vieren naast elkaar. Maar goed, dat hebben we al besproken. Els heeft een vraag.
Ja, Els die vraagt over de teamorders bij McLaren en Mercedes. Want ze hadden allebei daar gisteren mee te maken. In eerste instantie leek Piastri Norris niet voorbij te willen laten gaan. Ja. En Russell wilde Hamilton ook liever niet voorbij laten. Hoe kijken jullie tegen deze situaties aan? We gaan het zo nog over Alpine hebben. Want daar ging het pas echt los als het gaat om teamorders. Maar een coureur die het liever niet zijn teamgenoot voorbij laat rijden. Vinden we dat gek? Is dat vreemd? Dat lijkt mij niet.
Nee, dat is niet vreemd.
Weet je, het is toch een beetje, het is een beetje eigen. Kijk, aan de andere kant, Piastri ging uiteindelijk gewoon netjes aan de kant, omdat hij zelf ook wel snapt. Ook wat Albert al aangaf. Hij was al aan het nadenken in die eerste bocht. Dit zal hij ook heel snel gesnopen hebben, want Norris zat achter hem op versere banden. En hetzelfde uiteindelijk met Hamilton en Russell. Het grap was natuurlijk dat Russell vervolgens zei van... ja, nu moet Hamilton niet meer meehelpen. Ja, alleen moest Russell wel even Sainz bijhouden. En dat gebeurde natuurlijk niet. Want hij reed binnen no time op 3-4 seconden achterstand. Dus ja, vanuit het teambelang wederom... ik snap het allemaal prima. Maar dat de coureur die aan de kant moet gaan... daar niet over staat te jubelen... ja, dat is ook niet zo heel gek.
Maar ze staan niet te jubelen omdat ze er vooraf niet over hebben.
Dat vraag ik me af.
Want als je namelijk gewoon vooraf zegt, luister, als iemand op een andere strategie zit. En want bij McLaren of bij Mercedes was het gewoon echt een hele andere strategie. Mm. En we zitten andere dingen te doen en jullie gaan op dat moment elkaar niet in de weg rijden. Dan is dat van tevoren duidelijk. En daarom is het bij, ik denk dat ze Piastri in eerste instantie niet eens over de radio hebben willen vertellen. Want ze dachten, die snapt het zelf wel. En daardoor duurde het even lang. Hè, maar je gaat, je hebt overgenomen. Maar daar
werkte dit bij Alpine niet helemaal. Die nee, dat bedoel wel ik. Van tevoren besproken en dan ging het ook nog echt.
Nee, vreemd. Want Gasly zegt, we hebben het niet van tevoren besproken.
Maar bij Ferrari hebben ze plan F. Geloof ik.
Nou ja, ik wil het zeggen, want dat is het natuurlijk wel. Je hebt inderdaad al die verschillende plannen. Je neemt toch aan dat dit gewoon standaard fair is van, bij een racebespreking. Mag je toch hopen?
Het is gewoon het eerste wat je... Jongens, luister.
Vind ik ook.
Wij aan de pitmuur weten wie waar rijdt en op welke banden. En als wij zeggen, jullie wisselen, dan wordt er gewoon
Mercedes,
gewisseld.
Zeiden ze, that's an order? Of wat zeiden ze nou? Het was niet een vraag. Het was een...
Ja.
Volgens mij hadden ze dat gezegd bij Mercedes.
It's a decision.
It's a decision from the pit wall.
Ja, dat heb je maar gewoon op te volgen. Punt.
Ja, maar het zijn werknemers, hè?
Ja, dat is het. Ja, dan kan je zeggen, adrenaline of niet, maar je moet dat gewoon doen.
En we hebben één keer Multi 21 gehad, maar ik bedoel...
Ja. Ik heb even een vraag, Allard, jij gaat al jarenlang mee, ik weet niet of je het weet, maar wij horen nu heel veel boordradio's. En dat was vroeger niet. misschien is het naïef om te denken, maar was er vroeger ook zoveel communicatie naar het team toe? Alleen hebben we dat nooit gehoord omdat de techniek er niet was. Of, weet je dat? Of?
Nou, ik weet zeker dat hij er was, want we hebben ooit per ongeluk ontdekt dat er heel veel communicatie was. Want ja, die, we hebben ooit
de Grand Prix van Frankrijk, Michael Jordan.
Ja, toen kwamen we toen. Ineens hadden wij een lijst met alle frequenties van alle auto's. En toen konden we overal naar luisteren. En toen ineens was het, maar dat kunnen we dan ook uitzenden. Nou, en uiteindelijk is dat geworden wat het is. Er was vroeger ook heel veel.
Maar was dat push me off the track en ik ga niet aan de kant van mijn
team? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
Ik denk net zowel met voetbal. Het is op een gegeven moment een beetje zo'n oude wijvencultuur. Ja.
En dat denk ik niet. En ik ben ook van mening dat je niet alles uit moet zenden.
Eens, helemaal eens. Dat vind ik, ja. Wat, ja precies.
Ik weet hoe ze er bijvoorbeeld in het WEC hebben ze iemand. Die ken ik dan toevallig. Die luistert al die radio's af. En die beslist of van ja, maar dat gaan wij niet. Hè? Ja, nou, klagen gaan we niet uitzenden. Behalve als Bewemie is. Maar
meer gras, meer grind, minder klagen.
Ja.
Nou, fijn om te horen. Aston Martin, AM blijft mager. Alonso schraapt P8 bij elkaar. Stroll weer nergens. What else is nieuw? Ja, we hebben het net al besproken. McLaren loopt hard in. Aston Martin, vorige race, ik pak het er even bij, Alonso had 0 punten. Niet een DNF, maar 0 punten. Het hele seizoen had hij alle races een punten gescoord. Nu 4 punten.
Nou
is er nog een update komen?
Ze houden het gewoon niet meer bij. Hè, nee, dat is het inderdaad.
Hey, weet je trouwens wie de enige rijder is die alle wedstrijden in Q3 heeft gestaan?
Oh. Perez. Stroll.
Alonso.
Ja, heel goed, Jeroen.
Oh, echt?
Ja.
Wat goed.
Dus het gaat in de race slechter dan in de kwalificatie.
Ja, goed.
Nou, maar je kon hier ook weer heel goed het verschil zien tussen bijvoorbeeld een Alonso en een Stroll. Want ook Alonso worstelde heel erg in Q1. Maar die weet zich die weet zich er dan toch doorheen te worstelen. En bouwt dan zijn kwalificatie gewoon op van daaruit. Terwijl je ziet inderdaad dat zo'n Stroll, die redt het gewoon niet. En die verzuipt gewoon. En die staat gewoon 18e. Of wat het ook was. Nogmaals. En uiteindelijk in de wedstrijd was hij natuurlijk ook nergens. En uiteindelijk viel hij ook uit. Ik weet niet wat daar uiteindelijk naar stuk ging. Maar die achtervleugel, die zag er niet helemaal lekker uit. Maar...
Ja, heb je dan gehoord wat ze... En dan zeggen ze tegen Alonso... Ja, Lens is uitgevallen met een kapotte achtervleugel. Wij hebben niet dat probleem. Maar wil je niet meer over curbstones rijden?
Oh, heerlijk. Ja, nou ja, daar ga je al inderdaad. Ja, en dan, uiteindelijk, wat heeft hij achtergehoorden? Dus dan heeft hij toch weer wat puntjes. Dat is dan aardig. Maar ja, het is schrapen
In de teamradio qua strategie en zo. Dat hij echt zwaar kritisch was. On the back foot, weet ik het wat allemaal wat zei. Maar
ja, you throw me in the lion's claws or something. Ja, zoiets.
Maar goed, uiteindelijk was hij...
Dat is onterecht hoor, vond ik die.
Ja, tuurlijk. Je rijdt op de zachte band. Je moet wat op een gegeven moment. Ja. Maar uiteindelijk was hij toch wel aardig content dat hij nog achter was geworden. Dus het feit dat hij daar blij mee is met een P8 zegt ook wel wat over het tempo op dit moment.
Hij heeft 174 punten en Sainz vijfde met 150 punten. Dus de hete adem van Sainz, die voelt hij ook wel, denk ik.
Mm.
Of niet? Denk je nog?
Nou ja, maar we hadden het eerder dit seizoen hadden erover. Kan hij misschien tweede worden in 2K en Perez verslaan? Ja, dat gaat echt never nooit meer gebeuren. Daar geloof ik niet.
Nee, hij valt nu alleen maar terug. Dit is gewoon consolideren.
Ja, dat denk ik dus ook, ja. Ja.
Zonde. Oké, dan gaan wij het volgende doen. Dat doen wij altijd, Allard. Even een call-out. Race Reporter is een onafhankelijke podcast. We moeten het hebben van donaties. Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com. Je had een petje op toen je binnenkwam van Dakar. petjeaf.com/ervanpodcast of ga naar ervanpodcast.nl en doneer.
Als je nog wat kleingeld hebt, mag je ook aan Lucas geven.
Bij de deur staat een schoteltje.
Ja, daar kunnen die 2 euro cent muntjes in. Ja.
Hij ziet hoe hij hier woont, dus het geld wordt goed besteed. Ik
ben wel blij dat je met de fiets bent gekomen. Dat we niet je reis
had jij niet gedacht? Je dacht dat je een geintje maakte, hè?
Ja, ik dacht echt dat je een geintje maakte.
Hij zegt, is hij nou echt op een fiets al?
Dus ik hoef de reiskosten niet te betalen. Daar ben ik wel blij mee.
Tot de budgetcap of niet?
Ja.
Gevecht in het middenveld en de achterhoede. Het robbelt nog steeds bij Alpine. Godzijdank is ook heeft de finish gehaald. Die heeft de meeste dit naar het finish achter zijn naam.
Die heeft dit alweer neergezet. Gasly over zijn Franse theewater.
Ik was in een creatieve bui vanmiddag.
Ja, maar dat deed je alleen omdat het ook kon.
Ja, precies. Charles 2.0 is in de house. Ja, daar onze voorzitter van de Ocon fanclub is er natuurlijk niet bij. Die zit thuis met griep. Maar Ocon heeft natuurlijk wel gewoon een prima wedstrijd gereden uiteindelijk. Alleen, Gasly was er niet zo blij mee dat hij uiteindelijk in de laatste ronde Ocon weer voorbij moest laten. Want dat...
Niet zo blij?
Nee, daar was hij niet zo blij mee. Wie het wil horen, er is een radio in de uitloopronde. Er zaten wat scheldwoorden tussen, in het Frans volgens mij ook. Nee. Je zou kunnen zeggen, er zat geen woord Frans tussen. Zou ook kunnen. Maar ja, dan hebben we het over teamorders. En het idee was inderdaad dus van Alpine dat Gasly mocht proberen om Alonso in te halen op zijn versere banden. Maar mocht dat niet lukken, dan moest hij ook Ocon weer voorbij laten. En Gasly was daar... duidelijk niet van op de hoogte. En die zei van, are you fucking kidding me? En blablabla. Nou, en dit is dus als het punt wat Allard eerder al maakte. Waarom bespreek je dat niet even van tevoren?
Ja. Ja. Ik weet niet wat het was, maar ik had ergens zo gehoord dat zij hebben afgesproken dat als er eentje andere strategie hebt, undercut, weet ik het wat, die gaat proberen. Als dat niet lukt, dan geeft hij die positie terug of zo. Wat op zich niet ongebruikelijk is. Maar
dat is niet ja, als het afgesproken was, dan zou Gasly niet zo boos worden, denk ik.
Ja.
Nee, dat is
het mooiste vind ik eigenlijk, daar moet ik dan nog het meest om lachen, is dat ze bij Renault zeggen van, maar ik begrijp niet waarom Gasly zo boos is, want voor het teamresultaat maakt het niet uit. Nee, als het dan toch niet uitmaakt voor het teamresultaat, laat het dan gewoon
laat
rijden.
Laat het dan zo. Ja, ja precies. Ja. Nee, het enige wat je er dus nu mee doet, want we hadden trouwens een vraag van Niels Schoelhuizen hierover, maar die hebben we eigenlijk nu al beantwoord. Het enige wat je hiermee doet, is dus inderdaad gewoon een coureur over de zijk helpen.
Ja.
Kijk, Ocon die zal het wel mooi vinden. Want die loopt natuurlijk op deze manier weer in. Want ze staan in het rijderskampioenschap. Staan Ocon en Gasly wel heel dicht bij elkaar.
Ja, 8 puntjes ertussen.
Ik wil het zeggen, ja. En Ocon die had natuurlijk een hele mooie resultaatopgang in Singapore. En toen blies hij natuurlijk zijn motor op. Dus wat dat betreft is dit misschien voor Ocon persoonlijk een beetje gerechtigheid. Maar ja, ik snap Gasly zijn reactie ook wel wat dat betreft.
Lawson, we hebben het over gehad. Hij finishte voor Tsunoda in Japan. Maar hij krijgt dus geen stoeltje voor 2024. Maar dat komt wel goed met die jongen. We moeten daar ons ook geen zorgen over maken. Maar laten we het anders positief bekijken. Hij heeft de kans gekregen dit jaar om zich te laten zien. Dat is toch mooi. Want Daniel die gaat nog Qatar haalt, gaat hij ook niet halen. Misschien nog langer.
Nee, ik Qatar zou, ik haalt hij waarschijnlijk niet. Nee.
Qatar is de volgende. Die doet hij volgens mij sowieso niet. Vind ik ook wel verstandig, ja. Overigens. Hoewel ik me ook afvraag hoe erg die blessure is van Ricciardo. Maar goed.
Nou, wat bedoel je?
Nou ja, iedere motocrossarts en MotoGP-arts die ik spreek, die zegt na 3 weken kun jij gewoon je hand weer gebruiken. En hij is volgens mij bij dokter Meer geweest.
Een complot,
dus,
zeg jij.
Dus, nou ja, geen complot. Maar het is natuurlijk wel gewoon, luister, jij hebt een contract voor volgend jaar. We willen heel even goed kijken hoe het met Lawson gaat. Die laten we Qatar ook nog doen. Is trouwens ook een sprintrace. Dus is misschien ook wel lekker om hem even te laten zitten. Te kijken hoe hij daarmee omgaat. En ook eventjes, dan is het voor Ricciardo lekkerder om de volgende wedstrijd te doen. Want dan heeft hij weer gewoon drie vrije trainingen. Ja. Dus wat dat betreft is het allemaal prima. Maar misschien, het is denk ik allemaal ook al bekokstoofd. Al die contracten zijn al klaar. En laat Lawson maar gewoon even rijden. En hij doet het prima. Maar het is, voorlopig is het voor mij gewoon een voldoende. Omdat ik ook vind dat je dat pas over een heel seizoen moet bekijken.
Ja. Mis je Nick nog?
Ik vind, ik mis Nick in zoverre. Dat steek ik absoluut niet onder stoelen of banken. Dat ik eigenlijk vind dat ook Nick de Vries een jaar de tijd had moeten krijgen. Ja. En dat hij, kijk, ik vind het ook prima dat je hem op een ogenblik, dat je zegt, wij gaan tot hier en niet verder. Alleen, dan heb je gewoon je huiswerk niet gedaan. Want je hebt gewoon iemand aangenomen waarvan je weet dat hij eventjes op gang moet komen. Even zijn weg moet vinden. Die uit een omgeving van Mercedes en McLaren komt. Waar ze op een bepaalde manier werken. En hij wil dat implementeren. Ja, geef dat dan de tijd.
Nou, volgens mij zei Russell dat ook wel. Dat de visie, hoe ze dat hebben uitgerold met Nick. Dat niet de meest chique manier is om iemand...
Nee, en verder vind ik... Het is hun beslissing en zij moeten ermee leven. En zij hebben hem... Maar ik vind, als je hem aanneemt, geef hem dan een jaar. Nou, hebben ze hem niet gegeven. Ja. Vind ik jammer. Maar ja, prima. Ja. Ik bedoel, verder is het... Verder vind ik er ook niet veel van.
Nee, ik was juist altijd hier echt een groot fan van Nick. En ik riep al jaren van Nick, die verdient een kans in de Formule 1.
Maar Charles, ik ben ook een fan van Nick. En ik vind dat Nick ook een kans verdient. Hè? En ik vind het jammer dat hij hem niet gekregen heeft zoals ik dacht dat hij hem zou krijgen. Ja. Maar ja, hij miste wel het Lawson Singapore momentje.
Dat
eigenlijk.
En dat is het. Dus ja. Niet één tussen of je zegt even zaten, of een, dat is wel jammer.
Ja,
dat
is heel jammer.
Uitschieters dus, hè?
Dat ja, is echt heel jammer.
Maar over iemand die dan wel een heel seizoen krijgt. Logan Sargeant. Ik bedoel, dat moet toch gewoon klaar zijn nu.
Oh, alsjeblieft, ja, gaat die man weg.
Ik weet niet wie ze er anders in gaan zetten. Maar ik bedoel, je kan. Dat is toch gewoon. Het wordt ook niet beter met Sargeant.
Nee, het is. Hij komt het rechte stuk op. Charles is er weer, dus ja. Eindelijk kan ik het weer zeggen. Simrace.
Even simracen, ja precies. Ja.
Hij maakt daar de fout. Hij houdt het gas erop. Je weet, het is dan niet alsof je de bocht uitvliegt. Het is gewoon dom, slecht. Ik heb makkelijk praten natuurlijk.
Lucas, je hebt heel makkelijk praten. Want ik zal jou vertellen. Ik zal jou vertellen. Ik ging daar ooit een Formule Nippon auto testen.
Ja.
En ik weet dat ik de allereerste keer daar die Casio Triangle uitkwam en het rechte stuk opreed. Ja. En dat ik dacht van, shit, dit is echt een bocht.
Dat asfalt.
Want het ziet er helemaal niet uit als een bocht. Je denkt dat het het rechte stuk is. Maar het is.
En ik ga naar beneden volgens mij.
Het gaat naar beneden. Er is geen grip. En het is veel scherper dan je denkt.
Ja, die grindbak komt hard erbij, denk ik.
En Sargeant deed dat niet handig.
Nee.
Maar Raikkonen heb gewoon een keer gestaan.
Oké, true.
Maar Sargeant heeft er wel 3 vrije trainingen al gereden. Is er een aantal keer toch door die bocht heen geweest. En wat het mij vooral is dat het op dit moment gebeurt. Het gebeurt weer op het moment waarop je dat niet moet doen. Kijk, dat je dit op vrijdagochtend doet, dat is één ding. Maar het feit dat het weer inderdaad op Zandvoort ook weer op zo'n beslissend moment. Dan schrijft hij een auto af.
Ja, maar Zandvoort was niet zijn schuld.
In de race niet, maar in de kwalificatie wel.
Oké, dan ga ik een andere vraag stellen.
Maar mijn punt is, zeg maar, weet je, als hij dit in Bahrein doet, als hij dit dan vervolgens ook een keer in Imola doet en dan misschien een keer op Barcelona, nou ja, weet je, dat zijn je eerste paar races. Maar nee, we zitten inmiddels 16, 17 races in het seizoen en er zit geen ontwikkeling in bij die jongen.
Nou ja, mijn punt is dat ik vorig jaar toen hij de laatste 3 Formule 2 races reed, toen moest hij nog een punt halen voor zijn superlicentie. Ja. Toen zei ik, dit gaat niks worden met die man in de Formule 1. Want hij kan deze druk al niet aan.
Nee, exact.
Nou, ik zei niet, het gaat niks worden. Ik zei, ik heb mijn twijfels over hoe deze man met druk omgaat. Want hij heeft nog 1 punt nodig voor zijn superlicentie. En hij begint van de baan af te rijden. Dat ging echt gewoon. Dat was
ook in Zandvoort toen. Hè? Dat hij toen echt zo'n periode, dat hij de ene na de andere wedstrijd in de banden eindigde.
Ja. En hij had geloof ik nog een paar punten nodig om zeker te zijn dat hij geloof ik 4e zou worden in het kampioenschap. Ja. En die punten kwamen hem niet. En begon te spinnen in een vrije training. En toen had hij nog een punt nodig kon hij een punt halen met een vrije training met Formule 1. Moest je 100 kilometer rijden in dat uur. Kwam hij ook precies een ronde tekort omdat hij gespind was. Weet je, hij kon niet met die druk omgaan. Daar ben ik van overtuigd. Exact. Dus de vraag is, wordt het nu beter?
Nee, maar dat is het inderdaad. Dat was dus mijn overweging ook inderdaad. Ja, het lijkt alsof hij gewoon die druk niet kan handelen. Maar inderdaad, wie zet je erin dan? Mick Schumacher hebben ze afgetest, schijnbaar. James Fall, zeg maar.
Zeggen ze.
Je hebt een Drugovic.
Zeggen ze,
Martin, je hebt Lawson.
Nick de Vries.
De Red Bull.
Drugovic, dat lijkt me geweldig, eerlijk gezegd. Want die hoort natuurlijk gewoon in de Formule 1 auto. Puur als Formule 2 kampioen hoor je in een Formule 1 auto te komen.
Zo'n commercieel belang heeft hij een papa, een sponsor. Waarom zit Sargeant in die auto?
Omdat ze dachten, de Amerikaanse eigenaar, die dacht dat ze met een Amerikaanse rijder wel een hele grote Amerikaanse sponsor binnen zou halen.
Ja. En als je dan in Amerika aan de gemiddelde Amerikaan vraagt wie is Logan Sargeant, dan kijken ze je glazen aan.
Behalve als je je broer tegenkomt.
Ja, maar dat dus. Maar ik heb dat commerciële argument, dat hoorde ik destijds ook van Amerikaanse markt ontsleutelen. En dacht ik, in Amerika kent Logan Sargeant?
Ik dacht eigenlijk dat ze achter het familiekapitaal aan waren gegaan van de familie Sargeant.
Maar ja, maar de Belastingdienst, dat heeft de IRS al gedaan, achter het familiekapitaal aan gegaan. Dus Amerika, dat lijkt me geen goed idee.
Over Amerika Formule 1, volgens mij hebben we het helemaal niet besproken. Maar Andretti, wil er nog iemand wat over zeggen? Toetreden Formule 1?
Er is geen nieuws. Want we hangen al geloof ik al 6 maanden in een padstelling. Nee, Andretti wil graag naar binnen.
Er was natuurlijk wel nieuws toch met die teams die zijn afgewezen alvast. Die niet levensvatbaar genoeg waren volgens de FIA. Ja. En daar zit Andretti niet bij. Die zijn afgewezen.
Andretti is als enige volgens mij overgebleven inderdaad. En dan gaan er ging een verhaal. Er stond een verhaal in, volgens mij was het Automotor in Sport of Sportbeeld, een van de twee. Die had een verhaal over dat vanwege de mededingingswetten in de Europese Unie kan de FIA niet zomaar Andretti nee zeggen. Of Liberty kan geen nee zeggen. En FIA, ja, en FIA wil in principe gewoon ja geven. Dus die FIA-licentie die krijgen ze wel. Maar krijgen ze dan ook de goedkeuring van FOM en Liberty? Dat is de grote vraag. Nou ja. Wat mij betreft, dat roep ik al jaren. Hoe meer teams, hoe beter. Ik wil gewoon Formule Hopeloze terug hebben in de Formule 1. Ik wil gewoon pre-kwalificatie weer terug.
Ja. Kun je weer een boek schrijven?
Kan ik weer een, ik wil zeggen, kan ik een vervolger op mijn boek schrijven inderdaad?
Mooi bruggetje. Want Allard Kalf weet dat niet. Maar wij doen altijd deze podcast doen we altijd in 3 delen. Dit was het eerste deel afgelopen uur. Dan gaan we nu beginnen aan de tweede en het derde deel. Het tweede deel gaat helemaal over Allard Kalf. Speciale gast Allard Kalf in de studio, mag je het nog niet doorhebben. Met de komende, we hebben 600 vragen.
Ja, als we een bar hadden, dan had je aan de bar mogen zitten hier.
Oh, ja, okay.
In het Race Reporter Café. Eten.
Een kneuvelen en luisteraars vragen blokje binnengekregen. Nou, take it away.
Ja, Jan Duin, die wil eerst weten, Allard, wat is jouw favoriete circuit en waarom?
Ja, dat is, die zag ik voorbij komen. En dat is eigenlijk niet te zeggen, omdat mijn favoriete circuit zou eigenlijk Zandvoort moeten zijn. Omdat ik namelijk mijn hele leven, carrière, alles heb ik te danken aan Zandvoort. Dus Zandvoort hoort in mijn top 5 van mooiste, beste, leukste circuits. Want zonder Zandvoort had ik hier niet gezeten. Daarom vind ik dat Zandvoort misschien wel mijn mooiste circuit is. Nordschleife, ook zo'n circuit, hoort er eigenlijk bij. Als je alles gaat plussen en minnen, dan moet ik toch ook zeggen, en dat klinkt misschien heel na dit weekend een beetje vervelend, maar als ik naar Suzuka kijk, ja, dat is toch wel gewoon echt een gave baan, hoor. Ja, om te rijden, om te kijken. Het is een 8. Hè. Er zijn 2 circuits in de hele wereld, Grade 1, die een 8 zijn. Nou, er is
een
Suzuka.
Mooi verhaal.
En een mooi verhaal, Nederlands. Dan komt dat toch wel heel dichtbij. Nou heb ik nooit op Road America gereden, dus dat kan ik niet zeggen, hè? Maar Nordschleife, Suzuka, Zandvoort, absoluut. Monza.
Ik zie wat vergelijkenissen tussen Suzuka en Zandvoort. Die bocht en daarna wat kronkeling.
Leuk is, wat mensen zich niet realiseren, is dat bijvoorbeeld nu is Dekner 1 en Dekner 2, hè? Dat heb je nu. Vroeger was het Dekner. Dat was 1 bocht, dat was een kombocht. Mm-hmm. En de Hugenotsbocht zoals hij nu is. Is bijna een kopie van wat Dekner in eerste instantie was. En dat is natuurlijk wel leuk dat je het circuit wat door Hans Hugenots ontworpen is, in Nederland de Hugenotsbocht heeft. Ja. Want hij heeft in wezen met het ontwerp van Zandvoort niks te maken gehad. De Hugenotsbocht heeft die weer een kopie is van een bocht die hij ooit zelf bedacht heeft.
Ja, daarom. Ja.
Dus het is natuurlijk best wel heel geestig.
En wat top is aan Suzuka is, je hebt geen gezeik met track limits.
Nee, maar dat is daarom vind ik. Hè, er zijn circuits in Amerika. Ja, bijna alle IndyCar circuits die zijn gewoon super gaaf. Want als je ernaast ligt, betaal je de prijspunten. Ja. Daar hou ik wel van.
Ja. Mensel, Jacques Villeneuve, eerste bocht, wiel eraf. Up, klaar. Klaar met. Wanneer was je eerste keer op Zandvoort? Weet je dat nog?
Dat ik kwam op Zandvoort. Ja. Begin jaren 70.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja, eerste Grand Prix was 73.
Okay.
Staat in mijn boek. Kalf, een leven in de racerij te bestellen via bol.com.
Dit knippen we er gewoon uit.
Nee, maar als klein jongetje heb ik
geschreven de Convergeer toch ook?
Wat zei je?
Geschreven de Convergeer toch?
Ja, Convergeer schreef, ja.
Ik heb echt 3 boeken gelezen in mijn leven. En een van is de Formule 1 gek van Convergeer. Ja. Wouter de Ruiter heeft ook een vraag.
Heb je het niet gemist om het circuitcommentaar te verzorgen met Rob Constanduros tijdens de GP van Nederland? Ik weet niet of het goed uitspreek, maar...
Bob, Constanduros, ja, dat is een Brit met een Griekse naam. Ja, dat heb ik zeker gemist, maar heb ik vorig jaar ook al gemist. Want ik heb het alleen het eerste jaar gedaan en dat was fantastisch. En we hebben het net over Zandvoort. Ook dat, hè, toen Erik Weijers dat destijds vroeg of ik dat wilde doen. Toen zei ik ook eerst ja, voordat we überhaupt ergens anders over hadden gesproken. Want ik vond het een eer om te doen. Ik vond het mooi om te doen. En ik vind het jammer dat door de werkzaamheden die ik heb, ik het er niet bij kan doen. He, want het gaat gewoon niet qua tijd. Maar ja, dat vind ik wel jammer. Want het was wel gewoon super gaaf om te doen.
Nou ja, jij zegt die jaren 70 dat je zelf voor het eerst naar de Grand Prix ging. Maar wij waren er met z'n 3 en 21 voor het eerst bij een Nederlandse Grand Prix. Dat was wel echt een kippenvel weekend voor mij, hoor.
Ja.
Want ik kan me inderdaad herinneren inderdaad, dat ik Bob en jou over de PA hoorde. Inderdaad, ik dacht, ja, dit is... Het is. Ik weet het, dat was toen vlak voor de wedstrijd begon, Charles. Jij en ik stonden elkaar aan te kijken. Ja. En het was echt een beetje van, het gaat nu gewoon gebeuren. Het gaat gewoon.
Ja, maar dat had ik vrijdag
gebeuren.
Om. Ja, maar dat had ik vrijdag om. Want ik weet nog, hè, goedemorgen dames en heren. Hmm. Vandaag is de dag gekomen waarvan we jarenlang hoopten dat die kwam.
Hmm.
Of alleen konden dromen dat die kwam, maar nu echt is gekomen. Welkom bij de Grand Prix van Nederland.
Ja,
ja ik bedoel, ja, voor mij was dat gewoon
klopt.
Zo goud om te zeggen.
Hmm. Ja, fantastisch inderdaad. Ja, want dat je zegt ook.
Nee,
maar wat je, dat is inderdaad. Ja, wat ik bedoel, ik kwam echt in de jaren 90 op Zandvoort. Dat is dat. Dus ik heb in midden jaren 90 en dan keek je wel eens om je heen en dacht je van ja, never nooit dat we hier ooit nog een Grand Prix gaan krijgen.
Nee. En nu is het gewoon voor de race dat je die vlaggen ziet wapperen en dat je gewoon weet, dan hangt het in die atmosfeer. Dan stonden wij daar echt, dat was echt absurd. Ik vind sowieso, weet je wel, ik kom ook sinds ik jong ben al op Zandvoort. Ja, dit had ik nooit, ik heb nooit alleen gezien.
Het is die schaal eromheen.
Maar als je weet gewoon hoe Zandvoort erbij lag. Precies. Er is nul kans dat er ooit Formule 1 nog zou komen. En dan
asfalt, je kent het asfalt, de duin, het gras. En dan kom je eraan. En in één keer zie je Heinekenborden. En in één keer zie je die lampen. Ja. En in één keer zie je het podium. En dan denk je, het is die skill, die schaal eroverheen.
Maar toch, weet je, dat er dan een Nederlandse coureur op een Nederlands Formule 1 zit die ook die race wint.
Ja.
Nee, ik was na de race was ik ook nog met een handigheidje de paddock in weten te sneaken. En ik heb hier ook een fotootje van. Maar dan zag je daar Vermeulen, Bernard van Eert met Max die daar binnenkomt, dat je denkt, deze heren die hebben het toch met z'n allen al gedaan. Vanaf de Jumbo Racing Days, weet je wel, met Max. Ja, dat is echt zo'n ultiem momentje dat je denkt...
Mag ik toch ook Bernard niet vergeten?
Nee, klopt, zeker niet.
Klopt. Ben je toen ook op de fiets gegaan?
Ik zou jou vertellen, ik ga zeker op de fiets.
Jij waar toen naar de Grand Prix?
Ja. Ja.
Heel slim.
Dit jaar ook.
Oh, lachen. Leuk. Ja.
Maar dat komt ook omdat ik ongeveer op 500 meter van de circuit slaap.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Even een vraag van L. Degen uit Haarlem. Die gaat nog even terug op jouw eerdere vraag. Je favoriete circuit is niet Spa-Francorchamps?
Dat is overrated.
Oh, overrated?
Ja. Ik vind Spa-Francorchamps fantastisch. Toen ik er in 1981 voor het eerst ging racen.
Ja.
En de vangrail aan de baan stond. En je met samengeknepen billen omhoog reed bij Eau Rouge. Ja. Als je terugkwam naar Blanchimont. Jongen, ik heb daar dingen meegemaakt, zo fantastisch.
Yeah.
Maar ze hebben het zo verpest dat ik vind het niet meer leuk.
Oké.
Nee, en de busstop bestaat niet meer, hè, Allard?
Yeah. Ja.
De busstop bestaat niet meer.
Nee, ik weet
ze,
het,
noemen, dat, ze blijven dat, die dat, chicane dat, tegenwoordig, maar de busstop noemen.
Maar ik hoorde gisteren een European Le Mans serie, Engels commentaar, ook gewoon busstop noemen.
Ze blijven het vol. Oh, heb je trouwens die geweldige turn one kleun van Maldonado nog gezien?
Ja, het zal het in de naam zitten.
Het is zo mooi. Die man die verandert nooit.
Het was trouwens radio, maar dat terzijde.
Oh, oké.
Bart Jan.
Ja, Bart Jan, Allard, die zegt... Allard en Viaplay krijgen soms wat kritiek... waar hij het verder helemaal niet mee eens is... over de verzorging van de uitzendingen. Je bent natuurlijk op Twitter nog wel eens actief... over ten opzichte van de Viaplay-kritieken. Hoe sta je daarin? Proberen jullie dingen anders te doen... naar aanleiding van die feedback? Of is het echt iets van, we kunnen er niet zoveel mee?
Nou, met mensen die schreeuwen kan je nooit zoveel. Hè? Dat is altijd heel makkelijk. Maar inhoudelijk wordt er natuurlijk overal naar gekeken. Alleen ik vind als je inhoudelijk kijkt naar de uitzendingen... denk ik niet dat er heel veel mis mee is. Je kan over smaak valt niet te twisten. Hè? En je kan vinden dat je dingen niet mooi vindt of niet leuk vindt. Dat mag allemaal. Alleen kritiek als mensen zeggen dat ik geen verstand van heb... dan word ik altijd een beetje boos. Want dat heb ik nou namelijk net wel. En als mensen dat ik... roepen van die arrogante man, denk ik, ja, dan ken je me niet. Hè? Dus je mag een heleboel vinden. Je mag het niet mooi vinden, niet leuk vinden. Alleen er wordt met hart en ziel door een heleboel mensen een uitzending gemaakt waar, denk ik, iedere Formule 1 liefhebber van kan genieten. Iedere Verstappen fan van kan genieten. En als je het vormpje niet leuk vindt, ja, er zijn mensen die houden van een BMW en er zijn mensen die houden van een Mercedes. Maar ik heb nieuws voor je, ook een Volvo rijdt geweldig. Hè? Dus ja, zo is het leven.
Ja.
Ja.
Sjoerd ervan heeft een vraag over in hetzelfde straatje, denk ik.
Hoe lang ga je er nog volhouden om mensen op Twitter te corrigeren?
Heel lang.
Over de uitspraak van Albon.
Nou ja, Albon is Albon. En ik bedoel, mensen kunnen roepen van... jouw collega's doen, hè, zoals ze schreeuwen allemaal dat ik dat helemaal verkeerd zit te doen. Dan zeg ik, nou luister, Albon heet gewoon Alexander Albon, want het is en blijft een Brit. En dan kun je zeggen, maar we zijn in Nederland, dat klopt. Maar zeg je dan ook, het is een Aston. Hè? Of zeg je nog
steeds,
is het een Hamilton? Of is het een Schumacher? Hè? Ah. En jij zegt net, jij hebt het net over Michael Schumacher.
Is dat zo?
Ja, oh. Maar het is uiteindelijk Michael, dan dus ja. Michael Schumacher. Ja,
ik zeg ook
dus,
altijd Michael, ik ben altijd helemaal in de
ja, dus ik vind het allemaal prima. Alleen ga niet zeggen dat ik het verkeerd zit te doen, want dat doe ik niet. Hm. Hè? En als je dan helemaal me ook nog door het slijk gaat halen, ja, dan heb je kans dat ik reageer. En ik vind wel de enige die in het, en dat heb ik ook, dat probeer ik ook te veranderen, lukt niet altijd, is natuurlijk dat het wel Gasly is, geen Gasly. Ja. Hè? Maar dat is... Dat
we
is,
hebben het ook met Sainz en Saints.
Sainz en Saints is ook lastig.
Appels en peres.
En Pires.
Nee, maar het is... Hè, maar Science and Saints is lastig.
Maar over Twitter, heb jij ook criteria's? Ik heb zoiets als iemand op mij iets te zeggen heeft... en die heeft minder dan 100 volgers of 200.
Ik moet ook af en toe zeggen dat ik denk van... als ik tijd heb en zin heb, dan...
Je kan
het
ook blokkeren.
Weet je wat het leukste is? Was op een ogenblik... Nee, op een ogenblik was er een man die had iets, die zei iets over mij en dat ik allemaal onzin uitkraamde. En toen was ik er uiteindelijk eens even gaan zoeken. Toen was ik achtergekomen waar die werkte. En toen had ik gereageerd, had ik zijn werkgever getagd van deze meneer doet de hele vrijdagmiddag al mij van commentaar voorzien. Misschien moet u, en zijn bedrijf noemt, even zeggen dat hij aan het werk gaat. Want volgens mij is het vrijdagmiddag en gewoon werkdag. En toen werd hij kwaad. Je doet mijn werkgever erbij betrekken. Ja. Ik zeg, ja, maar dat doe jij toch ook?
Ja. Oh, touché. Ja.
Heerlijk.
Maar dus. Soms hoe die fans bij jou op Twitter omgaan, dat lijkt wel die fan die bij Ajax zat, weet je. Of het fan, is, ik wil het geen fan noemen, maar die gaat...
Die alle verzonnen.
Ja, en eigenlijk, je moet het meeste ook negeren. Maar ik vind ook soms dan vind ik ook wat dat ze een punt hebben. Dan zeg ik dat ook. Dus ik lees het wel vaak. En ik vind uitspraak, ja, ik zeg Alex Albon. En daar is op zich niks mis mee. En als je vindt dat het Albon moet zijn of Elbon moet zijn, ja, dat mag van mij ook. Maar ik vind het heel bizar, want dat is eigenlijk waar het uiteindelijk op neerkomt. Wat mij intrigeert, is dan zit jij dus thuis op de bank en dan zeg ik dus Alex Albon en dan pak je je telefoon. En dan ga je Twitter openen en dan ga je een bericht daarover en dan druk je ook nog op send. En dan denk ik, wat drijft mensen om dat dus te doen?
Verveling.
Ja. Maar gisteren, gisteren ook. Hè, ik had al heel gauw door dat ze Perez naar buiten gingen sturen om die penalty in te lossen. En dat had ik ook gezegd. En dan komt dus gewoon een half uur later of 20 minuten later doet iemand dat twitteren. En dan reizen. Ja, dat hebben ze bij Viaplay nog niet door. Zeg ik, nou, misschien moet je gewoon even je telefoon wegleggen en gewoon gaan luisteren. Want dat hebben we 20 minuten geleden al gemeld, weet je wel. Dan denk ik van ja, mensen. Dan reageer ik, ja.
Nou, we vinden het wel gezellig ook dat je erbij bent op Twitter, hoor.
Ja, ik vind het leuk, Ellert.
Ja, absoluut.
Ellert Kelp.
Ellert Kelp.
Nee, in Engeland is het Ellert, hè. Het is gewoon een auto.
Ja, ik heb het gewoon heel goed.
Je mag ook Mellard zeggen.
Het was altijd Allard.
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 Allard, die heb ik ook nog wel eens gehoord.
Allard, Mellard.
Yeah. Oh, ik weet een leuke anekdote. Mijn simrace naam was vroeger Mallard. Als in Mallard.
Ja,
en heel leuk.
Ging je racen met Engels.
Kwak, kwak.
Ging je dus racen met Engels. En die zeiden iedere maandag: hey, Duk. Ik zei: wat heb je nou? Ja. Duk.
Ja. Mallard.
Anyway. Ja. We gaan vooruitkijken, vooruitblikken op de Grand Prix van Qatar. Spreekt dat goed uit?
Qatar.
Ja.
Qatar.
Okay, topland. Tussen 6 en 8 oktober.
Heel gezellig.
Max Verstappen kan er kampioen worden. Als hij in de sprinter is 3 punten haalt uit mijn hoofd.
3 punten meer als Perez volgens mij.
3 punten meer als Perez. Dat is toch niet mogelijk? Dat gaat toch niet lukken? we doen dan altijd even de vraag. De
volgens mij, als hij 6 punten haalt, is hij kampioen.
Ja.
Ja.
Sterker nog, ik denk gewoon dat hij kampioen gaat worden. Maakt verder niet uit waar hij kampioen gaat worden.
Ja, daarna gaat hij bij Alpine rijden. Of nee, AlphaTauri. De rest van het seizoen. Wie is sterk in Qatar en wie niet?
Ja, Red Bull denk ik wel.
Wat zeg je?
Max zal sterk
zijn.
Ik vermoed dat die Verstappen er wel redelijk bij zit.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb er eigenlijk best wel weinig ook met deze baan. We hebben nog natuurlijk maar 1 seizoen gereden. Het is ook niet een land waarvan ik zeg, hey, leuke autosportpassie of zo. Ik ken dat hele circuit niet uit mijn hoofd. Als enige van de kalender. Ik weet het niet.
Het zou er zomaar eentje kunnen zijn die ik gaat overslaan als het zondagmiddag mooi weer is.
McLaren,
ja, dat McLaren. Denk ik eerlijk gezegd ook wel, ja.
Nee, daar gaat
het om. Hoge snelheidsbochten, toch? Het is
qua karakteristiek enorm Silverstone. En volgens mij ging McLaren daar ook heel goed.
Ja, klopt.
Ja.
Maar, Silverstone in de zandbak.
Ja, en ik ben als enige ben ik altijd, en ik weet hoe Jeroen over dat soort landen denkt, maar ik vind het prima om heen te gaan. Ja. En Saudi ook trouwens. Maar dat is een hele andere discussie.
Laten we dat nu maar niet doen.
Ja. Staan er speciale dingen op het programma? Mocht Max kampioen worden? Heb je,
daar niet.
Weinig.
Daar niet natuurlijk.
Nee.
Want alcohol is verboden.
Ja, klopt. Ja, maar er zijn altijd van die geheime deurtjes waar je dan...
Qatar weet ik niet.
Oké.
Okay. Qatar weet ik niet. Qatar is wat dat betreft wel echt heel streng. Want,
Ja, is overal is... alcohol te vinden.
Ja.
De juiste prijs.
Ja, maar dat is wel best wel... kijk, in landen als Bahrein en Dubai en de Emiraten is het makkelijker dan in Saudi en
Qatar. Dan hebben ze het expres gedaan. Dan hebben ze gezegd, dus, Max wordt kampioen in Qatar, want dan valt het feestje wat...
Dan zuipt hij minder, bedoel
Moet wel lachen, want ik had vorig jaar was ik in Saudi-Arabië met Dakar.
Ja.
En toen ging ik op een ogenblik tanken en ik en een broodje eten en dit en dat. En ik krijg allemaal Qatarese geld terug. Ik zeg tegen die man, ik geef jou Saoedi's geld, ik krijg Qatarese geld terug. Hij zegt, ja, maar je bent nou in Qatar. Ik zeg, hoezo, ik ben nu in Qatar? Hij zegt, dit tankstation staat in Qatar. Waren we dus echt op de grens schijnbaar.
Wat grappig.
Ja, dus ik heb het maar een Nasser gegeven, want dat heb ik dan een Qatarese geld.
Ja. Lucas kan, die accepteert dat ook, hoor, gewoon als donaties.
Ja. Ik kan het alleen nergens wisselen.
Ja.
Nee.
Ja, ik wil zeggen, jij wisselt dat gewoon in, toch, Lucas?
Ja, absoluut. Ik heb hele schooltassen vol met buitenlands geld hier liggen. Lawson, nou, die doet waarschijnlijk dus weer mee. In plaats van Ricardo. Dat gaan we in de gaten houden. Dat was hem, denk ik.
Ja, wat doe je trouwens met je microfoon? Is er een stukje afgegeten of zo? Ik zie je helemaal afgekeken.
Dat is een goed punt. Moet een nieuwe microfoon komen, dus doneer! Neem je petje af. Even op podcast.nl. Goed. Dat was hem. Allan, dankjewel. Leuk dat je er was.
Ja, graag gedaan, jongens. Het was gezellig.
Yes.
Ik ben heel benieuwd naar je nieuwe podcast. Dus laat het weten.
Ik ook.
En op naar Qatar.
Wel goed.
We moeten wel even snel pak even de tijden erbij. Want dat hebben we nog niet gedaan.
Avondrace, toch, is het?
Ja, we moeten even kijken wanneer de voor ons... Oh ja, de avondrace inderdaad. 7:00 s'avonds de race, de sprintrace, de 7e. Om heel gek, 7:30 in de avond.
En weersverwachting doe je van...
Ik wil zeggen, wat is de regenkans?
Oho,
ja.
Lozail, daar kan het enorm spoken.
Ja, daarom.
Daar kan het enorm spoken. Ik heb daar eens een MotoGP-wedstrijd gezien. Die is gewoon echt enorm uitgesteld vanwege de regen.
En kans op champagne-regen nog een beetje. Is het
rozenwater?
Ja, ik voorspel wel eens regen, Allard. En dan word ik uitgelachen door hun allebei. En dan gaat het vervolgens regenen ook.
Maar
dan krijg ik nooit excuses.
Ja. Nee.
Wij lachen jou nooit uit, Lucas.
Qatar kan het wel spoken qua weer.
Ja. Ja. Oké. Nou, heren, dank jullie wel.
Yes.
Tot
yes.
de volgende. Allard, veel plezier in Qatar.
Mag ik nou een nootje?
Ja, nu mag je weer aan de nootjes.
Ciao.
Hey, tot ziens.
Hoi.
Shiba.
Top.
Taxi.